En nadat we dan uitgebreid hebben stilgestaan bij de uiteenzetting in Johannes 5, naar aanleiding van de genezing van de lammen in Bethesda, dacht ik dat we maar meteen zouden doorgaan naar Johannes 6, waar wij één belangrijk teken vinden. Nou, eigenlijk twee, namelijk die van de wonderbare spijziging en dan even snel ertussendoor. Het gedeelte waar boven staat, Jezus wandelt op zee. Ik vind dat een beetje een vermakelijke titel, erboven, hè? Eindje wandelen op zee. Ja, hoe zeg je het anders, hè? Maar zo was dat, inderdaad. Maar vanaf vers 22, in elk geval tot en met vers 59, vinden we een uiteenzetting van de Heer Jezus over dat teken van de wonderbare spijziging. Weer een uitgebreide toelichting, uitgebreid commentaar naar het voorbeeld van dat ene teken. En ik kan het op voorhand wel zeggen, dan vergeet ik dat ook niet. In Johannes 5 worden wij geconfronteerd met degene die door de schriften werd aangekondigd. Alleen als ik het zo zeg, dan lees ik het hoofdstuk achterstevoren. Maar je weet hè, je moet de Bijbel te kunnen kennen, je hoort de Bijbel te kennen van voor naar achter en van achter naar voren, zo heet dat, hè. Dus even van achter naar voren dan. Hij is degene over wie Mozes en de profeten spraken. Hij is degene over wie de schriften spraken. Hij is degene die van Gods wegen bovendien gesteld zou worden, sprekend vanuit die Oude Testamentische geschriften, die van Gods wegen gesteld zou worden om de wereld te oordelen, hetzij in de negatieve manier, hetzij in de positieve manier. Dat wil zeggen, enerzijds leven geven, anderzijds, ja, doodgeven is een beetje een vreemde term, maar leven ontnemen dan, vooruit. In ieder geval, hij is gesteld om te oordelen de levenden en de doden. Dat is wat wij, ik weet dat er vaak overheen gelezen wordt, maar dat is wat wij in het algemeen lezen in het boek Handelingen, in het bijzonder in de toespraken in Handelingen, waar steeds opnieuw daarbij teruggekomen wordt. God heeft de Heer Jezus opgewekt uit de dood en heeft hem gesteld tot een rechter over levenden en doden, of hij heeft een mens gesteld door wie hij alle volkeren, de ganse aardbodem, zal oordelen. Dat is Handelingen 17, als ik me nou even goed herinneren. Maar daarover gaat het hier feitelijk ook in Johannes 5. Met de positieve gedachte. Hij zou leven geven. Men zou de stem van de Zoon des mensen horen. En die ze zouden horen, zouden leven. Maar anderzijds, hij zou een oordeel brengen over degene die naar hem niet horen. En daarna, in het latere deel van het hoofdstuk, was het dan weer, nou ja, ik getuig niet van mijzelf, maar het zijn de schriften die van mij getuigen, het is de Vader die van mij getuigt, enzovoorts. En daarna zegt de Heer, en inderdaad, je beroept je op Mozes, maar in de praktijk zal Mozes je veroordelen, want je kunt je wel beroepen op Mozes, maar het heeft geen zin als je hem niet gelooft. En als je hem gelooft, dan kom je tot mij. Dat is de gedachte. Daarna krijgen we in hoofdstuk 6 de wonderbare spijziging, een geschiedenis die op prachtige wijze uitdrukking geeft aan onze tegenwoordige bedeling. Ook op nauwelijks mis te verstaande wijze, moet ik erbij zeggen. Het is niet mijn bedoeling om dan dat hele teken te bespreken, maar men zou er toch iets van moeten weten. Het was in Galilea. Het gaat altijd over onze bedeling, vanwege die kwestie van de Galliërs enzovoorts. Hè. Nou, dat ga ik dus allemaal niet uitleggen, ik noem het alleen maar. Het was in Galilea, aan de zee, zo hoort het ook, in zekere zin aan de einde der aarde, waar hij tekenen deed aan de kranken. En hij zat neer bij gelegenheid op een berg met zijn discipelen. En toen was de vraag van de Heer Jezus, want het was zijn idee, van waar zullen wij broden kopen opdat deze eten mogen? En dan zegt Filippus, nou ja, voor 200 penningen brood is voor deze niet genoeg, omdat er ieder van hen een weinig nemen. Maar 200 is wel aardig, want 100 staat voor geloof en daarmee de toegang tot of het ingaan in het koninkrijk, zeg ik meestal heel snel. En als het er twee zijn, dan gaat het altijd over onze bedeling. Hè? Gaat het altijd over eerst geboorterecht, over de 2000 jaar, de 2 dagen, of wat het maar wezen mag. Dus inderdaad, een verwijzing naar de dagen waarin wij leven. Daarna komt Andreas ten tonele, die helemaal in vers 8, een prachtig beeld is van de gemeente, omdat zijn naam betekent mannelijk anthropos. Het wijst naar de gemeente als de man, namelijk als het mannelijke lichaam van Christus. Niet alleen hier, maar overal waar de man ten tonele gevoerd wordt. En die kwam opdraven met een jongsken, staat er vers 9. Hier is een jongsken dat 5 gerstebroden heeft en 2 visjes. Maar wat zijn deze onder zoveel? Dat is wel aardig, want het jongsken is gewoon de jongeling. En een jongeling in de Bijbel, nou, ik durf niet echt te zeggen altijd, maar ik heb eerlijk gezegd nog nooit een uitzondering gevonden. Als het over een jongeling gaat, is het altijd de Heer Jezus. Namelijk degene die als laatste zou komen, de laatste Adam. De eerstgeborene uit de dood, de jongeling. Het is altijd zo. In het Oude Testament komen we nogal eens jongelingen tegen, hoor. Heel onopvallend. Maar het is altijd een beeld van de Heer Jezus, de opgewekte uit de dood. Hij kwam wat laat en is dus een jongeling, maar niettemin brengt hij leven. In dit geval, hij brengt 5 gerstebroden en 2 visjes. 5 staat sowieso voor onzienlijke dingen in het algemeen, en daarmee ook in het bijzonder voor onze tegenwoordige bedeling, die, voor zover ik het uit de Bijbel begrepen heb, ook het rangnummer 5 draagt. Hè? Wij zeggen, het is de 5e bedeling. Ik denk dat het een Bijbelse telling is, maar ga ik nou ook niet uitleggen. Maar 5 staat voor onzienlijke, voor geestelijke dingen. En 5 broden staat dus voor geestelijk voedsel. Dat kan al niet missen. Verder is het gerstebrood, dat is ook wel aardig, want gerst in de Bijbel heeft altijd van doen met koningschap. Ik kan het ook niet helpen, maar het is nou eenmaal zo. Gerst. Sora. Wij kennen het als de naam van Sarah. Het is echt hetzelfde. En dat vertaalt men netjes met vorstin. En zoiets is het ook. Het heeft met heerschappij, met koninkrijk van doen. Gerst heeft altijd met koninkrijk van doen. Ik ga de details niet uitleggen. Maar het gaat maar om het idee. Hoe duidelijk onze bedeling hier wordt uitgebeeld. Daarna 2 visjes. Nou, wat ik van 200 penningen zei, geldt ook voor 2 vissen. Zo zonder meer. En dat vissen een beeld zijn van de gemeente in onze dagen. In dit tijdperk van de vissen. Maar dat mag je niet zeggen, want dat is astrologie. Maar in het tijdperk van de vissen, dat moet ook maar duidelijk zijn. Hè? 2 vissen zijn sowieso ook teken, sterretekenvissen. Ik kan het ook niet helpen. Dat zijn 2 vissen namelijk. Maar het is een beeld van de gemeente. Maar goed. Dus 5 gerstebroden, 2 visjes. Maar wat zijn deze onder zoveel? Dat bleek mee te vallen. De Heer zei, doet de mensen nederzitten. Dat deden ze, want leven en woord ontvangt men van de Heer alleen als men met hem de rust is ingegaan op de berg. Hebben we die zo snel? De berg als beeld van de hemelse positie van Christus en de gemeente. En het nederzitten als een beeld van de rust die wij gevonden hebben. In ieder geval vinden we die rust wanneer wij achter hem aan het heiligdom binnengaan, volgens Hebreeën 4 in elk geval. Dus doet de mensen nederzitten. Er was veel gras in die plaats, een uitbeelding van dat men toch nog in het vlees is, zoals wij nog in het vlees zijn, want gras en vlees hebben met elkaar van doen. Spreekt dus over de gemeente nog niet in de verheerlijkte positie, maar gewoon in onze tegenwoordige bedeling. Aan de ene kant toch nog vlees, en aan de andere kant toch met hem gezeten dus, in de hemel. Zo zaten dan de mannen, vrouwen worden hier niet geteld, maar dat komt natuurlijk ook al vanwege die Andreas. Het gaat om de gemeente als de man, als de eerstgeborene, de zoon. Enzovoorts. De gemeente die in Christus gezegend is met elke geestelijke zegening. Van deze zoon, deze mannelijke zoon die de heidenen zal hoeden met 1 ijzeren roede. En wij zouden daar deel aan hebben. Aan die heerlijkheid van Christus. Dus zo zaten dan de mannen neder, omtrent 5000 in getal. En dan zeg ik, nou ja, dat van die 5, dat weten we nu ook wel, hè. 5000 in getal. Onze bedeling weer. En dan, en Jezus nam de broden en gedankt hebbende deelde hij zijn discipelen en zij neemt eten. Oh nee, dat is een ander schriftgedeelte. Maar ik doe dat expres om te laten zien hoe makkelijk je dus met bij zulke uitdrukkingen in heel andere schriftgedeelten terechtkomt. En dat is natuurlijk niet voor niks dat het er zo staat. En nam de broden, of nam het brood en gedankt hebbende deelde hij ze de discipelen. Nou, dat kennen we. Alleen daarna staat er, en de discipelen deelden ze weer uit aan degenen die nedergezeten waren. Maar het gaat echt over precies hetzelfde. Dan weet ik wel, dan ontstaan er dikwijls discussies over... ja, maar dit was toch niet een avondmaalsviering? Dan zeg ik, nee, dat weet ik ook wel. Maar het komt wel heel dicht in de buurt, want ik heb nog niet eens gelezen vers 4. Het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Denk, laat ik dat maar even overslaan. Maar u ziet het. Het is een soort vooruitgrijpen op het teken van het avondmaal, maar het heeft ook inderdaad dezelfde betekenis. Het betekent tegelijkertijd ook dat als wij daarna vanaf vers 22 of iets verder commentaar vinden op dit teken en op de uitspraken, terechtkomen bij de uitspraken van de Heer Jezus die zichzelf noemt de brood des levens, dan zijn dat net zo goed uitspraken over wat wij het avondmaal noemen. Begrijp je me goed? Je kunt ze ook weglaten, dat maakt verder niet zoveel uit. Maar het gaat echt over precies hetzelfde. Over leven dat de Heer geeft. Want dat is wat brood voor staat, hè? Leven. Het leven wat Hij aan ons geeft terwijl wij deel uitmaken van zijn verborgen, in de hemel verborgen koninkrijk. En dus, in dit geval gerstebrood. Bij de echte instelling van het avondmaal, om het zo te noemen, weten we niet wat voor soort brood het was, behalve dan dat het ongezuurd was. Maar dat zal het hier niet geweest zijn, maar het doet ook niet zoveel ter zake hoor. Nou goed, Jezus nam de broden, gedankt hebbende deelde Hij zijn discipelen, inderdaad. En de discipelen deelden ze weer uit aan degenen die nedergezeten waren. Het is gewoon een parallel met wat wij later lezen in verschillende plaatsen, eerst in Handelingen een paar keer. En ook zelfs in Hebreeën, dat gezegd wordt dat die grote zaligheid waaraan wij deel hebben gekregen begonnen is verkondigd te worden door de Heer Jezus en daarna bevestigd is door degenen die Hem gehoord hebben, dat waren de discipelen dus, enzovoort. En dan de Geest zelf medegetuigende met tekenen en wonderen. Want zo is het gegaan, begint met de woorden van de Heer Jezus, daarna zijn het de discipelen die die woorden verder spreken en ook uitgebreider, uiteraard. En ze doen dat onder begeleiding van en onder inspiratie bovendien van de Heilige Geest. Maar het is precies wat hier wordt uitgebeeld. Je vindt hier dus eigenlijk een uitbeelding van wat later in Handelingen en vervolgens eigenlijk tot in onze dagen plaatsvindt. Want als het er helemaal over gaat, we kennen niet al die 12 discipelen, maar we kennen in ieder geval nog Petrus en Johannes. Dat waren dan toch de twee belangrijkste in het boek Handelingen althans. En daar hebben we zelfs nog brieven van, dus we grijpen daar nog steeds op terug. En we worden dus nog steeds door die discipelen gevoed. Zo zit dat. Dus ze deelden ze aan degenen die nedergezeten waren. Let op, niet aan degenen die waren blijven staan. Ik denk altijd dat er een paar waren blijven staan namelijk. Dat staat er wel niet, maar dat denk ik altijd. Hè? Maar die worden niet geteld en ze krijgen niet te eten. Ze deelden ze aan degenen die nedergezeten waren, desgelijks ook van de visjes, zoveel zij wilden. Heb je dat? Zoveel zij wilden. Hoeveel kregen ze? Zoveel zij wilden. Je begrijpt toch wat dat betekent? Van dat leven, van dat woord Gods, want dat is wat door het brood wordt uitgedrukt. Zoveel als wij willen. Dat is de begrenzing. Wat zoveel als wij willen. En zolang wij willen, geeft Hij ons. In elk opzicht. Ja, totdat we zelf onze grens stellen en zeggen, nou hoeft het voor mij niet meer. Ja, dat komt veel voor. Maar er is altijd meer hoor. Weet u nog hoe dat was met het kruikje olie? Die lege kruiken, die vrouw die haalde al die lege kruiken in huis en die kruiken werden gevuld. Tot de laatste kruik aan toe, alles vol. Zoveel was er. En dat zoveel was er ook, toen hield het ook op, maar zoveel was er. Zoveel als men wil, dat heeft geen grenzen. Integendeel, per slot gaat het om enerzijds het eeuwig blijvende woord van God en we zouden de rijkdom daarvan niet onderschatten. En de andere kant gaat het om eeuwig leven, we zouden de overvloed daarvan ook niet overschatten. Ik zei overvloed, omdat het heet, Hij geeft leven en overvloed. Dat betekent gewoon, Hij geeft overvloedig leven. En dat is niet alleen hetzelfde als eeuwig, in de zin van het is leven wat altijd voortduurt. Nee, het is ook, dat is in de lengte dus, hè. Maar ook in de breedte hoor. Zoveel als men wil. Dus, Zoveel als ze wilden. En dan, en als zij verzadigd waren, want er komt natuurlijk toch een keer een eind aan het verhaal. En als zij verzadigd waren, zei hij tot zijn discipelen, vergader de overgeschoten brokken, er bleek nog meer te zijn. Vergader de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren gaat. Want Gods woord keert nooit ledig weer, dat weet hij ook, hè. Zo is het nog eenmaal. En dan staat er, zij vergaderden ze dan en vulden 12 korven, waar ze die ook zo snel vandaan gehaald mogen hebben, denk ik dan altijd. Maar ze vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden, welke overgeschoten waren van degene die gegeten hadden. Wat dat betekent, is niet zo moeilijk, want bij 12 kom je automatisch terecht bij de stammen Israëls. En dat is precies wat er volgt na onze bedeling. En voor de goede orde wijs ik erop dat deze geschiedenis elders ook vermeld wordt, maar we hebben elders ook nog een andere wonderbare spijziging met andere getallen. En dat maakt het wel aardig. Die geschiedenis heeft dus in het algemeen weliswaar dezelfde strekking, maar slaat op een andere bedeling. Die komt dus anders uit. Andere cijfers. Met deze gaat met grote nadruk over onze tegenwoordige bedeling. En wat er overblijft, wat er komt na de gemeente, is inderdaad Israël. Maar begrijpt u dan toch even goed dat datzelfde woord en hetzelfde leven wat wij nu ontvangen, dat is net zo goed bestemd voor Israël straks in de toekomst. En eerlijk gezegd, ik denk dat wij er een hoge mate toe bij zullen dragen, ook in de praktijk, dat zij dat leven en dit woord zullen ontvangen. Hoe weet ik ook nooit, maar dat het onze verantwoordelijkheid zal zijn in de eerste plaats in de toekomst, dat lijkt mij een nogal duidelijke zaak. Maar daar gaat het ook verder niet om. En dan staat er vers 14, de mensen dan gezien hebben het teken dat Jezus, dus klein Hanenveld hier, dat kan iedereen horen. De mensen dan gezien, die was al vroeg op, ja. De mensen dan gezien hebben het teken dat Jezus gedaan had, zeiden, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zal. In zekere zin terug verwijs ik naar hoofdstuk 1, zijt gij de profeet. En wel de profeet als Mozes. En een halve bladzijde eerder werd Mozes nog genoemd hier. Aan het eind van hoofdstuk 5. Maar goed, deze is waarlijk de profeet. En dat is die profeet waarvan gezegd werd, hem zult gij horen. En zo ieder die niet naar hem hoort, zal uitgeroeid worden. Zodat als die profeet wordt aangekondigd via Mozes, dan wordt uitdrukkelijk gezegd, men zal naar hem horen en leven hebben. En als men niet naar hem hoort, zal men gedood worden. En dat is precies waar het over ging al in het voorgaande hoofdstuk. Men zal naar hem horen en leven hebben of niet horen en inderdaad door hem geoordeeld worden. Die profeet is dat. Waarover dus inderdaad Mozes al gesproken had. En dan een aardige tekst. Ik ben eraan gehecht aan dat vers 15. Daar staat Jezus dan wetende dat ze zouden komen en hem met geweld nemen, opdat zij hem koning maakten, ontweek wederom op de berg hij zelf alleen. Want de aardigheid is dat wij gemakshalve altijd maar leren van, zij wilden hem niet en ze zeiden, wij wilden niet dat deze over ons koning zei en dat soort uitspraken. Maar er moet bij opgemerkt worden dat men hem wel als koning wilde, stond nooit weg. Zo iemand als koning en nog met officiële koningsrechten, troonsrechten ook. Maar ze wilden hem wel als koning, maar onder de wet, onder het oude verbond. Dat wil zeggen, met instandhouding van hun eigen identiteit en traditie enzovoorts. Dat is het verhaal, maar zo gaat het nooit, integendeel. Het gaat altijd over, ik gaf mij alles op voor Jezus. Nou goed, hij ontvlucht dus. Het is trouwens wat het verhaal, ik haal het nu maar even aan, dank u toch ben. Het is trouwens wat uitgedrukt wordt in de geschiedenis van Jozef. In Egypte, in het huis van Potifar. En meer in het bijzonder in het huis van de vrouw van Potifar. Die vrouw zou zich meester maken van Jozef. Die wilde hem wel. Maar Jozef vluchtte. En kwam daarna terecht in het andere huis van Potifar. Maar dat bleek de gevangenis te zijn. En daar heb je dus het oude verhaal weer. Hè? De Joden wilden hem wel als koning, maar op hun voorwaarden. Langs democratische weg enzovoort. En dan onder hun wet. Maar dat zou niet gebeuren. En de Heer ontweek, staat hier. Waar naartoe staat er niet bij? Ja, staat op de berg. Hij ontweek wederom op de berg, hij zelf alleen. Maar het is of een ontwijken naar de hemel, want dat is het eigenlijk. En meer langs de aardse lijn, weet je hoe het zit, het was een ontwijken naar Efraïm. Maar ja, dat staat pas in hoofdstuk 11, dus daar moet ik het eigenlijk nu nog niet over hebben. Maar daar staat het. Jezus wandelde niet meer openlijk onder de Joden, maar ging naar een plaats bij de woestijn genaamd Efraïm. Zo staat het daar. Het is precies hetzelfde verhaal. Nou goed. Daarna die kwestie van de heer wandelt op zee, ga ik maar heel oppervlakkig op in. De heer trouwens ook, want hij liep alleen maar op de oppervlakte van het water, dat begrijp je. Dus ik ga er ook nou, maar. Maar heel oppervlakkig, het heeft iets van doen met de zaligheid die terechtkomt. Inderdaad bij de volkeren, bij de heidenen. En dat sluit dan naadloos aan, inderdaad, bij het voorgaande verhaal. Hij ontwijkt op de berg, maar daarna is hij toch op of zelfs over de zee. De volkerenzee. En zo gaat de zaligheid dan inderdaad naar de heidenen. Dat is het idee. Maar die waarheden moet je kennen om ze natuurlijk alsnog hierin te kunnen herkennen. Andersom werkt het niet. Nou goed. Daarna is er de andere dag heel wat te doen vanaf vers 22. Zij zoeken de Heere Jezus, hij is nog steeds verborgen. Dat klopt natuurlijk, want zo is dat. Hij is verborgen in onze dagen. Ze zijn hem kwijt. En ze kijken alle scheepjes na, ze houden bij welke schepen er vertrokken zijn en welke niet. En wie er in de schepen zaten enzovoorts. En dus moet hij hier nog zijn, want hij kan niet vertrokken zijn. Want de boten liggen er nog. Behalve die van de discipelen, maar daar was de Heer niet bij geweest, wisten ze ook. Dus ze waren hem kwijt, maar de Heer was naar de andere kant gelopen. Maar hij was dus verborgen, hè? Dat is dus uitdrukkelijk opnieuw onze bedeling. Nou goed, via een omweg of zo vinden ze hem dan toch. En dan zegt de Heer tot hen in vers 26. Jezus antwoordde hun en zeide: voorwaar zeg ik u. Er komt meteen weer zo'n uitdrukking, hè. Voorwaar zeg ik u. Gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Want dat is wel lekker goedkoop natuurlijk. Toch? Zien het wel als voordelig. En zo iemand koning maken, dat is ook lekker voordelig natuurlijk. Zijn je gedacht zijn hoeveel broden je kunt exporteren bovendien. He? Ja, goed voor het begrotingstekort en dat soort zaken. Laat maar zitten. Maar zoiets. Ik weet het, maar Johannes is het beroemd omdat hij de Joodse gedachtegang op tamelijk onbenullige wijze schildert. Hij neemt dus grote afstand van de Joden. Ik kan het ook niet helpen, maar zo is dat, hè. En de Heer doet dan ook hier zo'n uitspraak. Gij zoekt mij niet omdat gij de tekenen gezien hebt. Die tekenen zouden moeten zijn tekenen van wie hij is. Ik zou zijn identiteit moeten bepalen of illustreren. Maar deze zei, ja, maar daar komen jullie niet voor. Jullie komen alleen voor voordelig brood. En daarna zegt de Heer, werk niet om de spijs die vergaat. Hij draagt hen op iets te doen. Wat dat zou zijn, is niet zo moeilijk nadat wij het voorgaande hoofdstuk gelezen hebben. Want wat moesten zij doen, volgens de Heer? Vorige hoofdstuk eindigt met een opdracht, min of meer. Hè? Onderzoek de schriften. En vervolgens, kom tot degene over wie de schriften spreken. Dat was vanaf vers 39 dan. En hier in hoofdstuk 6, vers 27, werkt niet om de spijs die vergaat, maar werkt om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Aansluitend trouwens ook bij hoofdstuk 4, waar het dan weliswaar niet ging om de spijs, althans niet in de eerste plaats, hoewel de discipelen broden aan het halen waren, maar het ging om de drank, dat wil zeggen om het levende water. Maar het blijft hetzelfde thema natuurlijk. Werkt niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Want de gedachte is dat spijs, voedsel, broden, staat voor leven. Daar is het de uitbeelding van. Dat is een goede reden voor. Dat is omdat leven zonder voedsel nu eenmaal niet in stand gehouden kan worden. Spijs is, of voedsel is dus eigenlijk leven. En dus werkt niet om de spijs die vergaat. En dus ook niet om vergankelijk leven, maar werkt om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u lieden geven zal. Het aardige is dat bij deze gelegenheid het een en ander dan toch een keer gezegd wordt in de toekomende tijd. Dat is lang niet altijd het geval zoals we gezien hebben. Maar het is wel degelijk zo dat al dit soort uitspraken zijn die vooruitwijzen naar de opstanding van Christus. En wat er verder volgt daarna, hè, onze tegenwoordige tijd vanzelfsprekend. Maar hier staat het ook netjes in de toekomende tijd. Het eeuwige leven welke de Zoon des mensen u lieden geven zal, ooit een keer. Want deze heeft God de Vader verzegeld. God heeft namelijk deze Zoon des mensen verzegeld. En ik wijs er maar weer op dat de Heer Jezus hier zich hier weer gewoon noemt de Zoon des mensen. Voor zover je dat gewoon mag noemen dan. Maar ik bedoel het in contrast tot de uitdrukking Zoon van God. Die komt wel weer, maar Zoon des mensen. Want dat is wie hij is. En als hij spreekt over leven dat hij geven zal, dan zegt hij dat in zijn hoedanigheid van Zoon des mensen. In zijn hoedanigheid van Zoon van God geeft hij leven. Maar ja, in die hoedanigheid verkeerde hij pas na zijn opstanding uit de dood. En dan staat er meteen in de tegenwoordige tijd. Maar hier is nog toekomende tijd. En dus is hij niet Zoon van God, maar Zoon des mensen. Maar na zijn opstanding uit de dood is hij nog steeds Zoon des mensen. Maar ook Zoon van God. En de Vader heeft hem het leven gegeven dan. En hij geeft het leven aan wie hij wil. Maar dat was hoofdstuk 5. Dus ik blijf nog meer. Maar weer bij dit hoofdstuk. God heeft deze Zoon des mensen verzegeld. Dat wil zeggen zijn stempel opgedrukt. Sommigen lezen dan meteen verzegeld met de Heilige Geest. Ik zal dat maar niet doen, want dat brengt je in grote problemen. Waarom zou je er iets in lezen wat daarna problemen met zich meelevert? Dat heeft verder geen enkele zin. Maar hij is gewoon verzegeld geworden in de zin van Gods wegen bekrachtigen tot zijn eigendom verklaard. En zo is dat uiteraard. Hè? Komt hier namelijk aan de orde, dus ik ga maar gewoon verder. Zij zeiden dan tot hem, wat zullen wij doen opdat wij de werken Gods mogen werken? Ze zeggen dan, wat moeten wij dan doen? De Heer zegt, werkt niet om de spijs die vergaat, maar om spijs die blijft. En de vraag is dus, nou, wat moeten wij dan doen? Wat zijn dan die werken? En het antwoord is ook heel gemakkelijk, vers 29. Jezus antwoordde en zeide tot hen, dit is het werk Gods dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dat is een uitgebreide manier om te zeggen, gelooft in mij. Maar hij zou niet van zichzelf getuigen, dus hij zegt, men zou geloven in degene die door God gezonden is. Maar het is uiteraard de Heer Jezus zelf. En dat is werk Gods. Niet in de zin van dat God dat werk volbrengt in de mens, zoals men dit vers graag abusievelijk leest. Het is wat de mens zelf zou moeten doen. Het is niet het werk wat God doet, het is het werk wat God wil en verwacht van de mens. En als u zegt, maar het is toch geen werk, dan zeg ik, dan heb je het goed begrepen. Het is wel een werkwoord natuurlijk. Het is wel iets doen. Zo heet dat nou eenmaal. En ze vragen nou eenmaal, welk werk, hè? Wat moeten we doen? De Heer zegt, nou, als je het dan echt vraagt, geloven. Dat is wat je zou moeten doen. Dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Ik geloof dat die, ik me goed herinner dat die verwijzing die er bij mij bij staat in 1 Johannes 3, vers 23 inderdaad duidelijk is. 1 Johannes 3, vers 23. Daar staat, en dit is zijn gebod, dat van God namelijk, dit is zijn gebod, zijn onderwijzing, dit is zijn gebod dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Met als gevolg, maar dat is typisch dan de Johannesbrief, met als gevolg, en elkander lief hebben gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. Want dat is de logische consequentie van geloven in de Heer Jezus Christus. Als we dat echt doen, 1 Johannes 3, vers 23. 1 Johannes 3, vers 3, dat is de eerste brief van Johannes, vers 23. Daar staat dus, dit is zijn gebod, dat gij gelooft, enzovoorts. En hier is het, dit is het werk Gods. Dat wil zeggen, het werk dat God van de mens verwacht, voor zover je dat werken mag noemen. Maar dat is dan ook het enige werk. Daarnaast zou je lezen, degene die niet werkt, maar gelooft. Wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat is Romeinen 4. Ja, zuster, die, zijn schriftplaats die moet je echt uit het hoofd kennen. Ja. Maar terug naar Johannes 6 dan, vers 29. Jezus antwoordde en zeide tot hen op hun vraag, wat zullen wij dan doen? Hij zegt, nou, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Geloven dus. Nou, er staat niet geloven in zijn zoon. In 1 Johannes 3 staat dat uiteraard wel. Maar ja, toen was de Heer al tot zoon gesteld, dus dat is makkelijk. En de aardigheid van de vergelijking van deze schriftplaatsen is toch dat wij naar aanleiding van 6 vers 29 zouden vragen, waarom staat er nou niet gewoon dat gij gelooft in de zoon? En het antwoord is, nou ja, zover was het ook feitelijk nog niet. En dus gewoon dat gij gelooft in degene die door God gezonden is. En in ieder geval was hij ook in zijn dagen, ook in de dagen zijn vlees, dus de zoon des mensen. Maar dat hebben we natuurlijk uitgebreid gezien. Daarna komt ook de traditionele Joodse reactie, volledig ten overvloede en altijd weer. Namelijk, ze zeggen tot hem, wat teken doet gij dan opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Want de Heer verwacht van hen een werk. Dan zeggen ze, nou, welk werk doet gij? Welk teken doet gij opdat wij u geloven? Ze denken, misschien krijgen we dan nog een brood. Of zo. Weet je veel? Nee, het is wat komisch, ja, dat is het ook. Het is zelfs nog komischer als wij die schriftplaats zouden opzoeken die er ook bij afgedrukt staat in mijn Bijbel, 1 Korinthe 1 vers 22. Want daar wordt laconiek vastgesteld door Paulus notabene dat de Joden die willen altijd maar een teken. Altijd maar opnieuw, tekenen. Blijf het maar herhalen, één is nooit genoeg. Waarschijnlijk zijn ze de uitvinders van het variété, maar laten we zitten. He, altijd maar weer een teken, maar brengt hij nooit tot een keuze of tot een beslissing. Ze trekken er nooit de consequenties uit. De Grieken begeren wijsheid, dat wil zeggen, die moeten een filosofie hebben, moet interessant klinken vooral. En toen zei Paulus, nou dat krijgen ze niet, ze krijgen het dwaze woord des kruises. En de Joden begeren een teken, maar die hebben een teken lang gehad, het was het teken van Jona. En daar houdt het bij op, meer niet. Meer komt er niet. Wat teken toont gij dan omdat wij het mogen zien? En u geloven, voor de hand liggende reactie dus. Wat werkt gij? En zij zeggen dan, want ze denken wel degelijk, we krijgen misschien allemaal nog een brood. Want ze geven ook een suggestie. Ze zeggen namelijk, onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is. Want ze weten precies wat er staat allemaal, hè? Gelijk geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. En de Heer zegt dan als reactie daarop, want hij doet het teken niet meer. Hij zegt als reactie daarop, voorwaar, zeg ik u. Daar komt dus weer zo'n fundamentele uitspraak. Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de... Ik moet eigenlijk dit vers onthouden. Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Ik zoek nog altijd naar mooie voorbeelden van dit soort zinnen. Ik moet eigenlijk deze onthouden, zeg ik dan tegen mezelf. Als er staat, niet dit, maar dat. En dan moet ik elke keer zeggen, die eerste zin, als je hem losmaakt van de tweede, mag je nooit letterlijk nemen. Je mag nooit zeggen, maar er staat toch niet dit. Want er staat er niet, er staat niet dit, maar dat. En dat betekent dat van niet dit, wel degelijk, wel dit, maar het gaat om wat daarna komt. Komt heel vaak in de Bijbel voor, zo'n constructie. Men citeert die teksten dikwijls half. Want het is natuurlijk niet zo dat je kunt lezen, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, want dat is wel gebeurd. Nou ja, daarna bedenken wij een truc. We zeggen, nou ja, het was natuurlijk niet Mozes, maar het was God in de hemel. We zeggen, ja, dat is nou wel aardig, maar als de Heer Jezus hier over zichzelf spreekt, moet je dan dezelfde truc toepassen en zeggen, het was niet de Heer, maar het was God in de hemel. Zo blijven we aan het discussiëren, dat leidt tot niks. Maar Mozes gaf wel dat brood uit de hemel, maar het punt is gewoon, dat het daar niet echt om gaat. En hoe praktisch dat dan ook was, hoe nuttig het ook was, dat Mozes in de tijd, of dat via Mozes en onder leiding van Mozes, het volk in de woestijn, dat manna kreeg. Elke dag op tijd kwam de bakker langs. Zo zie ik dat gewoon, hè. Het lijkt me toch een eigenaardig soort leven. Morgens vroeg, tent open, en dan hoef je niet eens naar de kampwinkel, zuster. Nee. Tent open en dan ligt het gewoon voor de tent, kun je het zo binnenhalen. Smaakte naar niks, vonden ze. Laat het maar vooruit. Maar het was wel goedkoop natuurlijk. En toch een beetje komisch, denk ik. Maar waar het werkelijk om gaat, zegt de Heer. Hij zegt, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn vader geeft, let op, niet heeft gegeven, maar mijn vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Nou ja, nu nog net even, nog net niet zal ik dan maar zeggen, maar strikt genomen na de opstanding van Christus wel. Want het hele punt is dat de manna, wat daar in de woestijn elke dag, elke morgen als licht werd, als de zon opging, of de heerlijkheid des Heeren opging, als de dag aanbrak, hè? Nou goed, dat manna was gewoon een beeld van Christus zelf. De heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Dat is wat het elke dag opnieuw uitbeelde. Het aanbreken van het nieuwe verbond. En het aanwezig zijn, het beschikbaar zijn van eeuwig leven. Voor wie het hebben wil, je moet het wel aanpakken. Zoveel als je wil, dat was toen ook zo. Toch? En er bleef er ook nooit wat van over. Bij het paaslam ook niet, enzovoorts. Maar het is altijd hetzelfde verhaal. En ik kan het u nog sterker vertellen. Hier laat ik eerst maar even verder lezen. Want er staat, maar mijn vader geeft u dat ware manna. Dus eigenlijk, hè. Want het brood gods, het manna, het brood gods, is hij die uit de hemel nederdaalt en die aan de wereld het leven geeft. Hebben die nog? De Heer zegt dus gewoon dat manna, dat is een uitbeelding van wie ik ben. Kortom, het manna is een type van Christus. Maar de aardigheid is, ik vind het inderdaad ook aardig, dat als wij het opzoeken in Exodus 16, dat vind ik altijd zo leuk. Als wij het opzoeken in Exodus 16, staat dat er gewoon bij. Maar door de interpunctie van het vers is dat gewoon verdwenen. Door punten en komma's. Daarna zegt iemand, maar in het Hebreeuws heb je toch geen punten en komma's? Zeg ik nee, maar het zal best zo zijn dat de Joden het ook lezen, zoals de vertalers het hier vertaald hebben eigenlijk. En zoals ze door hun punten en komma's hebben aangegeven. Maar lees maar eens mee wat er staat. Hè? Want er staat in vers 14 van Exodus 16, als nu de liggende dauw opgevaren was, dat is ook water of vocht uit de hemel eigenlijk. Maar als nu de liggende dauw, beeld van geestelijke zegeningen, hemelse zegeningen, opgevaren was, zo ziet, over de woestijn, want daar woonden zij, was een klein rond ding. Spannend, hè? Een klein rond ding. Moet een parel zijn, denk ik altijd. Klein, onzichtbaar, je moet er naar zoeken en het is rond. Het is altijd een beeld van de eeuwigheid, het was nog wit ook, enzovoorts. Zo wordt het beschreven. En het smaakte als honing, staat er. Waar is het dan een beeld van? Dan weten wij dat toch al. Het eeuwig blijvende woord van God. Want wij moesten zingen vroeger, onder leiding van onze Amerikaanse zonderschooljuffrouw in de tijd, met een Amerikaans accent, dat kan ik niet nadoen, helaas, nee. Maar die moesten we zingen, Gods woord is zoet als honing. En het brandt als vuur in het hart. Dat begrepen wij niet, dus dat vonden we toch niet zo lekker. Maar in de mond als honing, dat leek wel wat. He? En zo komt het in de Bijbel inderdaad verscheidene malen tegen. Maar voor mannen ook. Maar kijk nou eens wat er staat. Er staat, toen het de kinderen Israël zagen, zo zeiden zij de een tot de ander, het is man. Want zij wisten niet wat het was. Want man, als ik het vertaal, het woordje man, dan vertaal ik het bij voorkeur met hoezo. En anders met, waar staat nou weer? Zonder spaties. Man is namelijk het algemene universeel toepasbare vragende voornaam wordt in de Bijbel. Wie, wat, waar, hoezo? Dinges. Het is dinges. Sorry, dat is echt. Het is vraagteken. Het is. U begrijpt toch wat het woord betekent nu? En dat woord bleven ze maar zo gebruiken. Het is, ja, wat het maar is. Maar ze wisten niet wat het was. En nou verder lezen. En toen zei Mozes: dit is het brood, het welk de Heere u lieden te eten gegeven heeft. En ik ben geneigd dan punt komma te zetten in plaats van een punt, maar de punt mag ook. En dan lees ik meteen de volgende zin. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Maar dan zet ik wel degelijk een punt. Want ik denk dat twee parallelle zinnen, namelijk dit is het brood dat de Heer u dit te eten gegeven heeft, dit is het woord dat de Heer u geboden heeft, dat die twee parallelle zinnen gewoon precies hetzelfde zeggen. Bovendien, ze wisten niet wat het was. Moet iemand toch even vertellen wat het is? Daar wacht je dan toch op, eigenlijk, als je onbevooroordeeld leest. Nou, dan zegt Mozes, dit is. Want de vraag was, wat is, man, wat is? En Mozes zegt, nou, dit is het brood, het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft. Je kan het eten, zegt Mozes dus. En je krijgt het van de Heer. En daarna zegt hij, dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Punt. Volgende zin. Van mijn part volgende vers. Verzamel daarvan en ieder nadat hij eten mag gekomen voor een hoofd naar het getal van de zielen. Ieder zal nemen voor degenen die in zijn tent zijn. Enzovoort. En de kinderen Israël deden al zo en verzamelden de een veel en de andere weinig. Net zoveel als dat ze later van die gerstebroden aten. Wie maar wil, zoveel als je maar wilde. Het is precies hetzelfde verhaal. Maar hier staat eigenlijk gewoon bij wat het was. Het manna uit de hemel nedergedaald is gewoon een uitdrukking, een uitbeelding van het woord dat de Heere geboden heeft. En zeg niet dat het ver gezocht is, want dan lees ik die andere tekst waar staat, de mens zal niet leven bij brood alleen, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Toch? Of we komen parallel met deze twee zinnetjes. Dit is het brood. Maar een mens zou niet leven bij brood alleen. Dit is het woord. Want de mens zou leven bij alle woorden dat uit de mond Gods uitgaat. En daarna zeggen we kortheidshalve, in dat woord is uiteindelijk gewoon de Heer zelf. Dat is ook een metafoor, ook een stijlfiguur. Maar anders dan, dat woord spreekt uitsluitend eigenlijk alleen maar over Christus. Over de Heer Jezus Christus. En dat zei de Heer ook. Het komt tot het woord, in het onderzoek kom je tot mij. En dat is dus je leven. Zo krijg je leven, zo krijg je echt voedsel. Maar dat was nog hoofdstuk 5 van Johannes. Daarna sla ik het maar gauw weg. En ga terug naar Johannes 6. Nou ja, en dan zeg ik maar even in het algemeen. Kijk, de aardigheid is natuurlijk dat die uittocht van Israël uit Egypte, zoals bekend, want het is algemeen bekend, een uitbeelding is van het aanbreken van het nieuwe verbond. En de verlossing van Israël uit Egypte is een beeld van het ontstaan van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Enzovoorts. En de gemeente in onze tegenwoordige tijd werd dus uitgebeeld door onder andere Israël in de woestijn. Maar zodra het volk in de woestijn was, dat wil zeggen zodra de gemeente tot stand gekomen is, wat komt er dan, wat verschijnt er dan? Woord Gods. Zwart op wit. 10 geboden, de wet. Maar goed, Gods woord, zwart op wit. In onze bedeling net zo goed, Gods woord, zwart op wit. Alleen wij noemen dat de Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Maar niettemin, Gods woord, zwart op wit. Maar ook wat overdrachtelijker, we ontvangen leven. Brood uit de hemel is nedergedaald. Kwam manna uit de hemel. Maar het nieuw verbond brak aan. En wat gaf de Heer? Deelde zijn discipelen brood uit en wijn en zei, dit is het nieuwe verbond. Dit is het nieuwe verbond. Het is precies hetzelfde verhaal. En zoals Israël in de woestijn in leven bleef, alleen maar in leven bleef, van het manna, iets anders was er niet, zo blijft het kind van God alleen in leven door dat woord Gods. En anders is er in de praktijk geen sprake van geestelijk leven. Waar het woord niet werkt, is geen leven. En wie geeft dat woord? Ook in onze, ondanks dat het ook geschreven staat, wie geeft dat woord gewoon elke dag, wie wil ons voeden? God zelf. Nou goed, daar hebben we de laatste tijd, dacht ik, wel eens wat vaker over gehad. En dat doe ik echt met opzet. En dan is er nog één. Israël werd verlost uit Egypte onder leiding van Mozes. En niet zodra waren zij in de woestijn. Of de Heer stelde Aaron aan tot hoge priester. Heb je dat ook nog? En zo is met de gemeente ook. Niet zodra is de gemeente ontstaan. Of God stelt één hoge priester. Niet daarvoor. Maar ik meen dat ik dat zaterdag ook gezegd heb. De hoge priester werd niet gegeven opdat hij, wellicht dan samen met Mozes of zo, Israël zou uitleiden uit Egypte. Nee, bij de uitleiding uit Egypte en de doortocht door de Schelfzee was er van geen hoge priester sprake. Dat kwam pas daarna, in de woestijn. Maar u weet, de hoge priester is verantwoordelijk, net zo goed, voor het woord Gods. En daar gaat het om. En hij is dus als het ware het brood, hij is het manna. Nou ja, niet helemaal echt. Maar hij geeft het brood, hij geeft leven. Dat is de betekenis van al die stijlfiguren uiteraard. Het hoeft echt niet moeilijk te zijn. En het wordt op vele plaatsen herhaald. En echt, ik vergeet er nog wel een paar. Want we vinden nog veel meer van dat soort beelden. Maar ik noem maar de meest voor de hand liggende. Dan ga ik dus nu terug naar Johannes 6. Waar de Heer dus gewoon zegt. Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel. Maar mijn vader geeft u dat ware brood uit de hemel, want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die aan de wereld het leven geeft. En op risico dat ik weer oneenigheid krijg, zeg ik dan toch, nee niet met u, maar met anderen die dan later weer zo'n bandje horen, zeg ik dan toch maar weer, als hier staat het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en zo, en bij die gelegenheid aan de wereld het leven geeft, dan heb ik helemaal niet de neiging om dat te lezen als in verband met zijn geboorte in Bethlehem. Hoewel het makkelijk aantoonbaar is, hij kwam en hij werd meteen gelegd in een voederbak. Hetgeen toch veronderstelt dat hij voedsel was voor, toch of niet? Dus toch typologie. Maar het punt is, het is de uitbeelding van zijn wedergeboorte. Daarna is hij voedsel, brood des levens, enzovoorts. Want, en ik weet niet of ik dat hier al eens eerder gezegd heb, maar er zijn nogal wat schriftplaatsen die spreken over de komst van iemand in de wereld, de eerstgeborene die ingebracht wordt in de wereld, dan wel komende in de wereld, sprak hij, enzovoorts. En voor zover ik ze ben tegengekomen, ik weet niet of ik ze allemaal gehad heb, maar voor zover ik ze ben tegengekomen, spreken ze allemaal over niet zijn geboorte, maar misschien heb ik alleen over het hoofd gezien, dus ik geef je geen garantie, maar diegenen die ik ben tegengekomen tot op heden, zonder er speciaal naar te zoeken, gingen allemaal inderdaad over zijn komst in de wereld, dat wil zeggen bij zijn opstanding uit de dood, daar verscheen hij in de wereld. En ook in het Johannes-evangelie komt dat later nog voor. Daar verscheen pas de Messias. Daarvoor kwam hij ook in de wereld, maar nog niet als de Messias. Maar hij verscheen om Messias te worden. Maar voordat het zover was, verdween hij zelfs uit de wereld. Naar beneden namelijk, in de dood. Naar buiten, om zo te zeggen, want zo heet dat. En daarna verscheen hij als eerstgeborene in de wereld. En sindsdien, ja daarvoor ook, maar van sindsdien staat er dat hij de wil Gods doet. Dat hij dat daarvoor ook deed, doet daar niks aan af. Maar je moet natuurlijk die schriftplaatsen goed kunnen onderscheiden, daar gaat het om. Dus het is maar gewoon als waarschuwing dat we attent zijn op dit soort uitdrukkingen. Wat denkt u trouwens van, want daar zijn we nog even niet aan toe, wat denkt u van Johannes 14? Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Het heeft me ook jaren gekost voor ik uiteindelijk begreep. Nou ja, het schriftgedeelte zo begreep dat ik er nou geen vragen meer over heb. Zelf niet meer. Helemaal niks. De Heer zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder. En zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn mocht waar ik ben. Wat betekent dat? Nou, de enige verklaring die ik weet, waarbij voor mij alle vragen weg zijn, is, hij ging heen inderdaad naar de hemel, om ons plaats te bereiden, en daarna kwam hij ogenblikkelijk terug, en sindsdien zijn wij waar hij is. En ik geloof dus dat ik, en dan kom ik weder en zal u tot mij nemen, dat het niet een uitspraak is over zijn wederkomst of over de opname van de gemeente, maar dat het een uitspraak is, nou, om dan toch maar een datum te noemen of een feest, zal ik maar zeggen, dan zeg ik, nou, dan is het Pinksteren. Maar als u mij vraagt, is gewoon eerste paasdag 's avonds. Dat is laat gerekend, maar eerste paasdag 's avonds. Weet u nog wat de Heer zei tot de eerste aan wie hij verscheen? Maria, die immers een beeld is van de gemeente, ook los van die 10 stammen kwestie, is een beeld van de gemeente, aan wie hij verschijnt, in de hof. En hij zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En hij had gezegd, 3 dagen ervoor, nou eergisteren, toch of niet? Nou, die nacht ervoor dan. Had hij gezegd, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Als ik dat gedaan heb, kom ik weer en zal u tot mij nemen. Maar hij nam Maria niet tot zich. Hij zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Daarna deed hij dat dus kennelijk. En later op de dag verschijnt hij. En dan zegt hij zelfs, raak me maar aan, of woorden van die strekking. Leg uw handen maar in mijn zij en uw vinger in mijn handen en noem maar op. Er is geen enkel probleem meer. Daarna, 's avonds. Toch? Wat is in die tussentijd gebeurd? Het schijnt toch een heel plastische aangelegenheid te zijn. Wat in die tussentijd gebeurd is, is dat hij inderdaad ten hemel is gevaren. Zodat er inderdaad sprake is van toch een etappe, opstanding en verhoging vervolgens. Opstanding uit het dodenrijk terug naar de aarde, verschijning aan Maria, daarna van de aarde naar de hemel, ik wijs maar omhoog, want ja, waar moet ik anders heen wijzen, niet waar? En daarna verscheen hij wel degelijk aan zijn discipelen en nam hen tot zich. En sindsdien was hij bij hen. En hij zei het ook, ik ben met u, alle dag. En in Efeze staat het dan andersom. Daar staat, wij zijn waar hij is. We zijn met hem gezet in de hemel. Maar in hetzelfde Johannes 14, daar staat in het begin van het hoofdstuk, geen om uw plaats te bereiden en daarna kom ik weer en zal u tot u nemen. Zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Maar later in het hoofdstuk sprak hij over wat wij dan populair noemen de uitstorting van de Heilige Geest. En daarvan zei hij uiteindelijk gewoon in klare taal, ik kom tot u. Die geest, dat ben ik. Staat er gewoon. Met andere woorden, het is allemaal op één en diezelfde dag gebeurd. En als het niet zo is, als dit niet de verklaring is, dan ja, wanneer komt hij dan weder om ons tot zich te nemen? Ja, bij de opname van de gemeente zeker dan. Heeft hij dan 2000 jaar werk om ons plaats te bereiden? Eerlijke vragen. Ze klinken banaal, maar het zijn eerlijke vragen mijnerzijds. Heeft hij dan 2000 jaar nodig om ons plaats te bereiden? In de hemel. Terwijl hij zei, in het huis mijn vaders zijn vele woningen. Ik heb wel eens gezegd, moesten ze dan nog behangen worden? Ik bedoel niet te spotten, maar ik ben altijd bang dat iemand niet begrijpt wat ik nou zeg. Wat moet hij dan 2000 jaar lang ongeveer dan in de hemel doen voordat wij daar terecht kunnen? En bovendien, opdat gij zijn mocht waar ik ben, wij zijn toch waar hij is en hij is waar wij zijn. Maar het is gewoon zo, het gaat niet over de wederkomst. Het gaat ook niet over Israël in de toekomst of zoiets. Het gaat gewoon over onze hele tegenwoordige bedeling. En in het bijzonder ging het over wat na 3 dagen of 4 vanaf dat tijdstip wellicht zal gebeuren. Zijn opstanding en hemelvaart, zijn verschijning voor het aangezicht God, zoals bij gelegenheid uitgebreid genoemd wordt. Waarbij tot hem gezegd werd, zit aan mijn rechterhand enzovoorts. En hij werd gesteld tot koning en hoge priester en tot hoofd van de gemeente, want dat wordt allemaal genoemd. En nadat dat gebeurd was, ja, hoe lang dat neemt, dat kan ik ook niet zeggen, maar nadat dat gebeurd was, verscheen hij bij zijn gemeente. In het hoofdkwartier, in de opperzaal, in Jeruzalem. En dat is het verhaal. Dat was toen gebeurd, inmiddels. Begrijp je wel? En daar heb je dus het nederdalen van het brood. Het nederdalen uit de hemel. Op eerste paasdag ging hij eerst naar de hemel en daarna verscheen uit de hemel de Messias. Dat is het verhaal. En zijn geboorte in Bethlehem is daar een uitbeelding van. Het volstrekte Nou ja, goed, het is historie, maar ik bedoel, het is volgens de details voor zover vermeld. Het zijn allemaal verstrekte typologie met betrekking tot zijn opstanding en het aanbreken van het nieuwe verband als zodanig. En daar gaat het maar om. En vandaag gelegd in een voerbak, in een kribbe. Moet toch ook wel wat anders te bedenken geweest zijn. Maar dat is de typologie waar het om gaat. En dan nog gewikkeld in doeken vind ik ook altijd prachtig. Want er zijn altijd linnen doeken. Daarom heet het doeken, omdat ze van linnen zijn. En dus uitbeelding van zijn priesterschap. En wat doet de priester? Hij brengt het woord Gods, namelijk het leven Gods. Kracht van onvergankelijk leven. Dus gelegd, gewikkeld in doeken en gelegd in de krib. Is een prachtige uitbeelding op voorhand van de tegenwoordige functie van Christus. Als het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Dat is wat het is. Het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die aan de wereld het leven geeft. Nou ja, niet aan iedereen in de wereld, maar die wel degelijk leven geeft aan ieder in de wereld. Die wil, is de gedachte. Toen zeiden zij, Heere, geef ons altijd dit brood. En toen zei hij, nou, hier ben ik. Ik ben het brood des levens. Nu in heel klare taal, maar het was ook heel klaar. Heere, geef ons altijd dit brood. En dus, net als die vrouw zei, de Samaritaanse vrouw, geef mij van het water, omdat ik niet meer dorst. Heere, geef ons altijd die brood. En Jezus zei tot hen, ik ben het brood des levens, die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En let even op hoe mooi het vooruitgrijpt op wat later in de Hebreeënbrief, maar ook andere brieven, maar zeker in Hebreeën uitgebreid uiteengezet wordt. Men zal naderen tot de hoge priester van het nieuwe verbond, die dat geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens, die immers spreekt in deze laatste dagen tot ons. Enzovoorts. En voor zover wij tot hem komen, kortom tot hem naderen in het heiligdom, ontvangen wij van hem inderdaad dit leven. Heb ik eens nagevraagd aan de prediker. Ik vind het nog altijd een prachtige tekst. Ik weet hem niet uit mijn hoofd te vinden. Moet ik weer zoeken? Moet ik hem even opzoeken? Ik zal proberen. Prachtige uitdrukking in de prediker. En intussen, terwijl ik zoek, zeg ik er dan maar even bij. Dat de prediker, dat was Salomo. En Salomo was de man die de tempel gebouwd had. De tempel. En hij doet een uitspraak over die tempel. In hoofdstuk 4 van Prediker, vers 17, het laatste vers van hoofdstuk 4. Salomo wist heus wel dat als je ging tot de tempel, dan was het om te offeren. Om den Heere één offer te brengen. Want zo schreef de wet voor. Maar, niettemin doet hij een glasharde uitspraak. Daar staat Prediker trouwens vol mee. Maar hij zegt, bewaar uw voet als gij tot het huis Gods ingaat. Hij zegt, wees voorzichtig als je daar naar binnen gaat. En zijt liever nabij, of gewoon nadert liever. En nabijkomen of naderen is synoniem in het Hebreeuws, zelfs meestal hetzelfde woord, als het woord voor offeren. Hè? Het korban, het naderen tot God, is tegelijkertijd het offeren. En hij zegt, zijt liever nabij om te horen. Dus waartoe zou men naar de tempel gaan, dan wel het heiligdom binnengaan, het huis Gods. Of wel om te horen. Zijt liever nabij om te horen dan om der zotten slachtoffer te geven. Waarbij de gedachte is dat die offers, die slachtoffers die daar gegeven worden, worden gegeven door zotten. Want dat is wat de zin betekent hoor. Zijt liever nabij om te horen en om dus wat te ontvangen, namelijk woord, dan om alleen maar een slachtoffer te geven. Dat doen alle zotten. Zegt de prediker, sorry. Want zij weten niet dat zij kwaad doen. Waarom zijn zij zot? Nou, omdat het kwaad is, wel een offer te brengen aan de Heer, maar niet te horen. Niet te horen naar het woord Gods. Het is wat de Heer bij de mond van andere profeten ook bij gelegenheid zegt. Dan zegt hij, ja, met de handen enzovoorts, en uiterlijk en zelfs met de lippen soms, dienen zij mij, maar naar mijn woord horen zij niet. Ze verrichten wel de rituelen, dat betekent voor hen verder niks. Ze luisteren niet naar me. En dus, zij willen mijn woord niet horen, laat staan dat ze erin zouden geloven. En hier waarschuwt zelfs de prediker, bewaar uw voet. Als, let op, betekent dat. Wees voorzichtig. Als je ingaat tot het huis Gods. En u weet wat het huis Gods is, hè? Het huis Gods welke gij zijt. Uit Hebreeën 3. En dan gaat het toch over het ingaan in het heiligdom. Nou goed. Bewaar uw voet als gij tot het huis Gods ingaat. En zijt liever nabij om te horen dan om zo'n offer te brengen. Want het gaat niet echt om het offer, het gaat om het horen. Dat is het idee. En alleen offeren zonder te horen, dat dient tot niks. En daarover zei de Heer, uw offeranden heb ik niet gewild, enzovoorts. En de volgende zin luidde dan trouwens, gij hebt mij het oor doorboord, zodat je ziet hoe gemakkelijk je van offeren komt toch bij dat oor. Maar ja, ik kan het nou allemaal zo gauw niet uitleggen, het is wat ver buiten de orde. Maar het idee is wel, dat als het Nieuwe Testament dit soort dingen op ons worden toegepast, is de gedachte, wij zouden wel offeren, maar dan onszelf. En vanaf dat moment zouden wij naar hem horen, luisteren. En dus ons het oor laten doorboren, open, opdat we zouden horen naar zijn woord. Want we stellen ons lichaam tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. En daarna spreekt hij tot ons, was de bedoeling. En daartoe zouden wij onszelf offeren. Ook in die volgorde werkt het alleen. Hè? De volgorde van Romeinen 12 zeg ik altijd. Eerst uw lichaam stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Daarna veranderd worden in de vernieuwing des gemoeds. Dat is verandering van denken. En daarna, daaruit voortvloeiend, de praktische levenswandel en het kennen van de proeven zelfs van de goede en welbehagelijke en volmaakte wil Gods. Maar dat is waar het over gaat. En dus, als men tot de Heer komt, dan zou het moeten zijn om van hem te horen, zijn woord te ontvangen en daarmee van hem brood te ontvangen. Want dat woord, dat is dat brood des levens. En dus als men zegt, geef ons altijd dit brood, zegt de Heer. Ik ben het brood des levens die tot mij komt, of tot mij nadert. En via de andere route die ingaat in het heiligdom, tot de troon der genade, tot die hoge priester enzovoort. Die tot mij komt zal geenszins hongeren en die in mij gelooft, dus hetzelfde zal nimmer meer dorsten. En daarna ben ik geneigd ook nog te leggen naast Johannes hoofdstuk 10. Want tot wie komen wij, was de bedoeling. Tot degene die roept, dat is de goede herder. Wij kennen zijn stem en zijn volg, wij volgen hem. Het zou net zo goed kunnen, hier had net zo goed kunnen staan. Ik ben de goede herder. Die tot mij komt zal geenszins hongeren en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Maar er staat, ik ben het brood des levens. Dat maakt geen enkel verschil. Toch? Omdat het over één en dezelfde functie gaat. Dat wil zeggen, de functie van Christus in onze tegenwoordige tijd. Daar gaat het om. Nou goed, dan laten we het eerst bij, want het is weer tijd voor de pauze. Ik ben het brood des levens die tot mij komt, zal geenszins hongeren en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. En dan vers 36. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Want de Heer heeft natuurlijk toch tekenen gedaan die zijn identiteit illustreerden, waaronder dan het teken van de wonderbare spijziging, waarover het hier gaat. Daar hebben zij iets gezien van wie hij is, maar hij heeft dus een teken gedaan, maar dat geloven ze niet. En daarna zegt de Heer, al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En al wat, zou men net zo goed lezen als ieder die. Al wat mij de Vader geeft. En ieder die door de Vader aan mij gegeven wordt. Want dat is de gedachte. Zal tot mij komen. En die tot mij komt. Omdat die door de Vader gegeven wordt. zal ik geenszins uitwerpen. En daarmee zijn we ineens al terecht bij de uitspraken van de Heer, uitgebreid in Johannes hoofdstuk 17, in het zogeheten hoge priesterlijk gebed. Maar ja, ik zei u al, wij vinden hier eigenlijk gewoon een uitbeelding van de hoge priester. Zij het dan langs andere weg, met andere beelden. Maar de gedachte die hier naar voren gebracht wordt, is een heel eenvoudige. Dat is deze: God geeft aan de Zoon. Dat wil zeggen, God geeft niet alleen hem leven en dat soort zaken meer, zoals we voorheen gelezen hebben. Maar nu is het ook, God geeft mensen aan zijn Zoon. En de Heer zal ze ontvangen en geenszins uitwerpen, is vervolgens de gedachte. In Johannes 17 heet dat dan dat God geeft aan de Heer Jezus mensen uit de wereld. Degene die gij mij uit de wereld gegeven hebt. En ik bewaar ze in uw naam. En dat soort dingen meer. Daar gaat het over, maar het is de beschrijving van de situatie zoals die natuurlijk in het bijzonder in onze tegenwoordige bedeling bestaat. Wij worden door de Vader aan de Zoon gegeven. Aan de Zoon natuurlijk ook. Dus, namelijk, de Vader geeft de Zoon aan ons. En dat lezen we ook inderdaad, want er staat bijvoorbeeld dat God de Heer Jezus in zijn verhoogde positie gegeven heeft tot hoofd boven de gemeente, enzovoorts. Wij zijn dus inderdaad aan elkaar gegeven, van Gods wegen. En dat is wat hier gezegd wordt. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen, die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. De gedachte is namelijk dat degenen die tot hem komen aan hem deel zouden hebben aan zijn leven, maar daarmee helemaal aan zijn roeping, zijn erfenis, kortom, al zijn zegeningen. Maar dat is wat we dan expliciet zo lezen, eventueel in de Efezebrief natuurlijk. Dan in vers 38, want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van degene die mij gezonden heeft. Dit vers nu, dat wil wel eens voor problemen zorgen, omdat wij helemaal geen moeite hebben om het vers zo zonder meer van toepassing te brengen op zijn incarnatie, zijn menswording om zo te zeggen, waarbij hij inderdaad uit de hemel nederdaalde, op wat voor wijze dan ook, maar dat het zo was, dat lezen we ook op andere plaatsen. En dat hij gekomen is in de wereld om niet zijn eigen wil te doen, maar de wil van degene die hem gezonden had, dat is zonder meer duidelijk. Maar het neemt niet weg dat hoezeer de uitdrukking ook op de dagen zijns vleeses kan worden toegepast, dat niettemin de uitdrukking in het verband waarin hij gebruikt wordt logischerwijs toch geplaatst zou moeten worden daarna. Dat wil zeggen, in verband moet gebracht worden met zijn opstanding, zijn verhoging, waarna hij in de wereld ingebracht wordt als de eerstgeborene enzovoorts, en waarin hij uit de hemel als het ware nederdaalt en woning maakt in onze harten, in overeenstemming met de uitspraken die ik zojuist reeds geciteerd heb uit Johannes 14. Ik ga naar mijn Vader, daarna kom ik weder en zal u tot mij nemen. En daarna, ik zal bij u en in u zijn, in hetzelfde hoofdstuk. En daar zou men het vers dus net zo goed op moeten laten slaan. Begrijp je me goed? Ik heb er niet de minste behoefte aan om te vertellen dat dit vers niet op zijn leven op aarde zou slaan, want het beantwoordt er volledig aan. Maar de vraag is of het de bedoeling is van de Heer Jezus dat hij daarover spreekt. En ik denk het niet. Ik denk niet dat het primair over zijn leven op aarde gaat, in die dagen tot en met zijn lijden en sterven. Hoewel het erop van toepassing gebracht kan worden, maar dat het juist gaat om wat daarna gebeurt. Want daarover spreekt de context. Hetzelfde geldt voor wat in vers 39 staat, namelijk, want daar wordt die wil verklaard. Hè? Wat is dan die wil des Vaders? Of beter, wat is de wil van degene die hem gezonden heeft? Waartoe is hij dan in de wereld gebracht? En ik ben geneigd Hebreeën 10 meteen te lezen, maar ja, dat is ons onderwerp weer niet. Hebreeën 10 meteen weer te lezen, waar staat: komende in de wereld, sprak hij, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En ik weet dat velen het er niet mee eens zijn, maar als ik het vers lees in de context waarin het daar staat, dan kan ik nooit anders besluiten dan dat het gaat over zijn verschijning in de wereld als de opgewekte, de hoge priester. Wat gaat daar over de hoge priester? Die kwam in de wereld. En dat was pas na zijn opstanding. En toen kwam hij om de wil van God te doen, waarvan ik dan ook zaterdag gezegd heb, dat de wil was dat hij zichzelf zou offeren, zijn lichaam, zichzelf en daarmee zijn lichaam zou offeren. En dus offerde hij zichzelf namelijk, ook zijn lichaam namelijk, de gemeente. En dan heb je meteen alles bij elkaar. De vader, de zoon die zich offert aan de vader, beschikbaar stelt om de wil van de vader te doen. En daarmee tegelijkertijd zijn lichaam, namelijk de gemeente. En dus, ik zeg wel eens, dat is een van de 2-3 eenheden die ik in de Bijbel tegenkom. De vader, de zoon en de gemeente. De ander was het bloed, het water en het woord, hè? Maar vooruit. Maar diezelfde 3 eenheid, om zo te zeggen, vinden we hier ook. Ik ben uit de hemel nedergekomen om de wil te doen desgene die mij gezonden heeft. En hier staat, en dit is de wil des vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, en dat zijn wij, dat zijn de geloven, dat is de gemeente. Kortom, dat is wat wij kennen als zijn lichaam. Dat ik dat daaruit niet verliezen, uit de wereld kennelijk, want daartoe was hij in de wereld gekomen, dat ik hem daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. Hij zal de gelovigen namelijk bewaren. En dat doet hij sinds zijn opstanding uit de dood in elk geval. Maar ik denk dat het is, dat blijkt uit de uitspraak, lijkt mij, dat is inclusief de oud-testamentische gelovigen die hem gegeven zijn. Daar is verschil tussen de nieuw-testamentische en de oud-testamentische gelovigen. Daar hebben we niet zo lang geleden ook over gesproken. Maar het zou onze ogen niet moeten sluiten voor de overeenkomst. Zij zullen allen, zij het dan in bepaalde volgorde, maar ze zullen allen inderdaad leven ontvangen en ook lichamelijk uiteindelijk opgewekt worden. En dat is ook wat hier feitelijk staat. Nauwkeuriger is het gewoon niet. Maar hij zegt, ik zou hen niet uit de wereld verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. Met andere woorden, voor zover wat verloren schijnt te zijn uit de wereld, zal dat toch blijken niet het geval te zijn, want ze zullen opgewekt worden. En waaruit ik dan meteen concludeer, dat kennelijk er een opstanding van rechtvaardigen is, wel degelijk op de jongste dag. Iets wat niet algemeen geleerd wordt in kringen van de bedelingen leer. Integendeel, maar het is wel degelijk wat de Bijbel leert. Ik zal hen opwekken ten uiterste dagen. Ja, als dat niet opstanding ten jongste dagen is, weet ik het niet meer. Het gaat uiteraard gewoon over degene die de vader aan de zoon gegeven heeft. Dat kunnen alleen maar gelovigen zijn. En hij zou ze niet verliezen. En dat wil zeggen, voor zover ze verloren zijn omdat ze gestorven zijn, zullen ze opgewekt worden ten jongste dagen. Maar daarna moet ik er meteen bij zeggen dat dat niet kan gelden voor ons als nieuwtestamentische gelovigen. Omdat wij sowieso reeds behouden zijn en sowieso niet zullen sterven in de zin van de dood ingaan. We zullen de dood niet ingaan dan wel zien. Wij zullen lichamelijk sterven, maar niet de dood ingaan. Omdat we namelijk al gezet zijn met Christus in de hemel. En onze lichamelijke opstanding wacht trouwens ook niet op de uiterste dag of op de jongste dag. Dat is ook al veel eerder, maar daartoe zijn we dan ook gemeente van eerstelingen. Maar in het algemeen, wat de gelovigen betreft, uit oud-testamentische tijd, daar is dit zonder meer op van toepassing. En het komt dus inderdaad weer, hiermee komen we dus inderdaad in zekere zin dus zelf weer terug helemaal in Johannes 1. U weet wel, hij had hen, die geloven, macht gegeven, recht gegeven om ooit kinderen van God te worden. En dat zal ook gebeuren. Maar ten uiterste dagen staat hier. Het wordt geloof ik zelfs 3 keer herhaald ook nog. Dus vooruit maar. Komt hier een paar keer voor. Maar ga eerst maar gewoon verder. Er staat dan, dit is de wil desgene die mij gezonden heeft. Nog een keer dus. Hè? Dit is de wil desgene die mij gezonden heeft. Dat een ieder die de zoon aanschouwt en in hem gelooft. Gelovigen dus. Het eeuwige leven hebben. Hoe bewaart de Heer dus degenen die aan hem gegeven zijn? Wel, hij geeft ze eeuwig leven. En zo worden ze bewaard. Of hij geeft ze brood leven. spijs die niet vergaat. Eeuwig leven dus. En degenen die dus aan de Zoon gegeven zijn door de Vader, zijn volgens vers 40 degenen die de Zoon aanschouwen, kortom, degenen die in de Zoon geloven. Want dat is hetzelfde. Zoals ook mogen blijken uit 1 Johannes, eerste brief van Marie. 1 Johannes 1, vers 1. Hetgeen wij van het begin gehoord hebben, enzovoort. Hetgeen wij aanschouwd hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard. Enzovoort. Het gaat over precies dezelfde dingen. Aanschouwen wil zeggen, niet zien alleen maar aanschouwen wil zeggen, op theatrale wijze zien. Denk maar aan een schouwburg, hè? Theater. Op theatrale wijze zien, heel duidelijk, officieel, nauwkeurig, waarnemen. En dat is dan, wordt als activiteit beschouwd. Daar kwam men voor, om waar te nemen. Dat is dus een heel sterke vorm van zien. En dat is wat wij doen, aanschouwen. Dat een ieder die de Zoon aanschouwt, en dus, want dat is gewoon de verklaring, in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En de Heer zegt dan weer, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dan heb je een tweede tekst waaruit blijkt dat gelovigen opstaan zullen op de jongste dag. Nou ja, goed, en dan staat er, de Joden dan murmureren over hem. Leuk, hè, hoe dat er staat, hè. Daar moet je gevoel voor hebben. De Joden dan murmureren. Dat is het woord wat je alleen tegenkomt eigenlijk bij Israël in de woestijn. Ze murmureerden. En fijngevoelig gebruikt Johannes hier diezelfde term. He? De Joden dan, zoals verwacht mocht worden, murmureerden. Ja, zo staat het. Over hem. Omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel gedaald is. Hij verklaarde namelijk de typologie en had gezegd, ik ben dat manna. Dat manna uit de hemel, dat ben ik. Het is een uitbeelding van mij. Want er zijn er die denken dat de Joden verstand hebben van typologie. Maar dat is niet waar, hoor. Integendeel. Hoe men daarbij komt, weet ik niet. Absoluut niet zo. Integendeel. Typologie spreekt namelijk altijd over de Heer Jezus Christus en die kent men niet. En als men die niet kent, hoe kan men dan verstand hebben van typologie? Nee, men kan er heel ingewikkeld over doen binnen het Jodendom. Dat is waar. Maar men moet wel, want als men het wat eenvoudiger maakt, dan zie je meteen dat het slaat op de Messias. En dus in het bijzonder op de Heer Jezus. Dat is echt waar. Ik herinner me dat nog goed van, dat is nou heel lang geleden. He, maar toen ik me uitgebreid heb bezig gehouden, met name met de werken van Weinrep en nog zo wat van die dingen. Ja, ik begreep dat, ik kon dat nauwelijks volgen. De manier van schrijven en ik kon dat nauwelijks begrijpen. Toen. Totdat in een keer, ik weet niet waarom, maar in één keer begreep ik. Ja, maar dat gaat over Christus. En dat gaat ook over Christus. Maar Weinrep zag dat niet, maar heel ingewikkelde verhalen, enzovoorts. De enige conclusie komen, het gaat over de Heer Jezus als de Messias. Maar die conclusie wil men niet trekken. Dus krijg je van die vage verhalen, die dan heel wijs lijken te zijn, en heel diepzinnig, zo diepzinnig dat je de bodem dus niet ziet, zo diep. Maar bij nadering zat helemaal geen bodem in. Dat is het verhaal. Nee, broeder, dat komt heel veel voor. Als ze zeggen, dit is zo mooi, of in zo'n boek, dat is zo diepzinnig, dan is de kans groot, ik meen het, dan is de kans groot dat het volkomen onzin is. Omdat het gewoon het doel mist, er langs schiet, en dan komt er een heel, heel diep verhaal. En als men zegt, het is zo diepzinnig, bedoelt men gewoon te zeggen, ik begrijp er geen klap van. Maar het boeit me wel. Dat was de uitdrukking van mijn vader. Ja, goed. Ik mag het misschien heel niet vertellen. Maar ik kreeg vroeger wel eens een boek van hem. En hij zei, dat is al wat van jou is mij te geleerd. Of ik begrijp er geen klap van. Lees jij dat nou eens? Anders wilde je dat checken of zoiets. En meestal kreeg je het dan terug met de mededeling. Ik ook niet. Maar het slaat ook echt nergens op. Maar dat is vaak zo. Dat lijkt het heel interessant, maar het komt nergens uit. En zo was dat met de Joodse symboliek. Ik vind het nog steeds wel mooi. Maar ja, ik ken nou eenmaal de regel. De regel is, kan alleen maar over Christus gaan. En als je dat op voorhand weet, wordt het natuurlijk al een stuk makkelijker. Maar het is wat de Bijbel uitlegt en wat de Heer hier ook uitlegt. Dus dat mannen, dat ben ik. Zo moeilijk is het niet. Maar goed, dat hadden zij nog niet begrepen, dus vooruit. En ze zeggen dus, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef? Inderdaad. Wiens vader, de zoon van Jozef, leuk hè? Inderdaad, denk ik dan. Maar ik denk nog veel meer als ik zeg, de zoon van Jozef, inderdaad. Want ik denk meteen aan een heel andere Jozef, aan de eerste Jozef uit de Bijbelse geschiedenis. Maar ja, dat denk dus hier niet door, hè? Is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? Dat is een eenvoudig antwoord op. Het eerste antwoord is, de uitdrukking dat hij uit de hemel is nedergedaald, moet nog vervuld worden en was nog niet vervuld. Dat is de eerste verklaring. De tweede, ook uit mijn mond, is, hij was nedergedaald omdat hij op bijzondere wijze uit de hemel afkomstig was. En van Gods wegen verwekt was in Maria. Sommigen denken dat ik dat niet geloof. Ik weet niet hoe ze daarbij komen. Want ik vertel elke keer weer overnieuw, aan de hand van Filippenzen 2, dat hij zijn godheid aflegde. Dat hij zich geledigd heeft. Toch? De menselijke gedaante heeft aangenomen. Hij kwam dus uit de hemel. Vraag me niet uit te leggen hoe dat werkt. Want daar kom ik ook niet ver mee. Maar dat was wel zo. Niettemin op aarde, naar aardse maatstaven, was hij de natuurlijke zoon van Maria. Want dat heet zo, natuurlijke zoon van Maria. Toch? Toch, dat heet toch natuurlijk of niet? Nou, de natuurlijke zoon van Maria en bovendien de wettige zoon in elk geval. Want er staat ook zwart en wit in de Bijbel. De wettige zoon van Jozef. En waar hij inderdaad zijn godheid had afgelegd. En zich geledigd heeft, verscheen hij op aarde dus als mens. En op grond van zijn afstamming en dus erfrecht als de zoon des mensen. Inderdaad, dat is zo, maar hij was wel uit de hemel afkomstig. Op meerdere manieren, zelfs ook op de manier van dat hij van Gods wegen aangesteld was in de bediening, had het al wat hij deed, was van God afkomstig. Dus je kunt net zo goed zeggen, hij was zelf van God afkomstig. Ook op die manier dus, hè. Op meerdere manieren gaat dat op. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat voor zover hij brood is en leven geeft, is dat pas op grond van dat hij zelf leven heeft ontvangen. Bij zijn opstanding uit de dood namelijk. Eeuwig leven. En voor zover hij de herder is, zeg ik dan maar weer, want ik blijf dat erin stampen. Voor zover hij de herder is, is hij dat nadat hij door de deur is gegaan. En voor zover hij de hoge priester is, is het nadat hij onvergankelijk leven heeft ontvangen, et cetera. Nou goed. Maar zij begrepen dat niet. Ja, waarom? Misschien valt het ook niet echt goed te begrijpen. Maar kijk, de Heer Jezus had het in hoofdstuk 3 al uitgelegd aan Nicodemus. Hij zei, degene die zou opvaren naar de hemel volgens Psalm 19, is degene die eerst zou moeten nederdalen. Of eigenlijk moet ik zeggen, Johannes had het uitgelegd. Maar in verband met die kwestie bij Nicodemus, hè. Degene die zou opvaren naar de hemel kan alleen maar zijn degene die eerst uit de hemel is nedergedaald. Zo is dat. En daar gaat het hier over. Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen, murmureert niet onder elkander. Hij gebruikt de uitdrukking met opzet nog een keer, hè? Murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Dan zegt men, je weet wat er nou komt, hè? Ja, dat is een populair vers ter verdediging van de toch nogal calvinistische leer. Ja, dan zeg ik het echt nog terughoudend. Dus op het top calvinistische leer van de uitverkiezing. Zo van, als je voorbestemd bent voor het eeuwige leven, dan krijg je het ook. En als je er niet voor voorbestemd bent, nog zo je best doen, krijg je het niet. God heeft zijn keuze al lang gemaakt. Dus wij kunnen er weinig meer aan afdoen. Wij moeten wel ons best doen, anders krijgen wij dubbele slagen, dan wel dubbele straf. Maar of we echt behouden worden, ja, dat heeft van tevoren al bepaald. Dan moet ik u zeggen, de gedachte dat het tevoren bepaald is, dat is waar. Maar niet op basis van de persoon, want God neemt niet de persoon aan, staat talloze malen in de Bijbel. Dus daar zijn we gauw mee klaar. Zo kan het dus niet. Maar de keuze, Gods, is een duidelijke. Hij heeft gezegd, ik kies ieder die gelooft. Dus dan weet je dat. En daarna is de keus aan de mens. En zo staat het ook regelmatig in de Bijbel. Het is de bedoeling van alle prediking door de oud-testamentische profeten en door de nieuw-testamentische apostelen en profeten, of hoe ze maar heten mogen. Het is altijd dezelfde prediking. Geloof, onderwerping aan het woord Gods, onbehouden te kunnen worden. Ik heb het zelfs laatst in Ezechiël heel uitgebreid gelezen. Daar staat ook al, als je je hele leven ongehoorzaam geweest bent en je komt er dan terug en je zegt, ik heb spijt van en ik wil de Heer dienen, dan wordt dat laatste wordt gerekend. Dan ben je een gelovige. Zo staat het er. En al ben je je hele leven bezig geweest met de wetten volbrengen of wat dan ook maar meer, en je besluit er vanaf te zien enzovoort, dan ben je verloren, staat er ook, kom je in het oordeel. Uitgebreid, een heel hoofdstuk lang. Ja, en dat het een persoonlijke zaak is en niet een zaak van generaties, een kwestie van afstamming, niet zonde van de vader die aan de kinderen toegerekend worden. Zoiets bestaat wel, maar dat is een heel ander verband. Waar het gaat om de persoonlijke zaligheid als zodanig, is de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens. Zich gelooft, zich onderwerpt aan het woord Gods, ontvangt de eeuwig leven. En dat staat hier ook gewoon. Want er staat, niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. De vraag is dus, wie worden er door de Vader getrokken tot de Zoon? Degenen die uitverkoren zijn. Ja, dat klopt. Want wie zijn er uitverkoren? Degenen die geloven. Degenen die geloven worden door de Vader getrokken tot de Zoon. Maar dat stond al in vers 40. Dit is de wil. En eigenlijk moet dan nog eerder beginnen. Vers 39. Dit is de wil des Vaders. Dat al wat hij mij gegeven heeft, ik uit die wereld niet verliezen. En uiteindelijk in elk geval opwekken. Leven geeft dus. Vers 40 nog een keer. Dit is de wil desgene die mij gezond heeft. Dat een ieder die de zoon aanschouwt en hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken. Wie worden er dus door de Vader aan de Zoon gegeven? Uit vers 39. De gelovigen uit vers 40. En daarna de vraag opnieuw. Wie worden door de Vader getrokken tot de Zoon? Ja, de gelovigen en ze ontvangen leven, want de Heer zou hen opwekken ten uiterste dagen. Dat is dan de derde keer dat die uitdrukking er staat. Maakt dus verder niks uit, zo is dat. Als wij ons onderwerpen aan het woord Gods, kortom tot geloof komen, krijgen wij deel aan die Zoon. En normaal ben ik geneigd te zeggen, dan krijgen we deel aan de gemeente, het lichaam van Christus, en met hem gezegend, met elke geestelijke zegening. Dat is ook zo, maar ik krijg er wel eens commentaar op, dus ik doe nou even twee stappen terug. Maakt verder niks uit. En dan zeg ik gewoon, nou ja, allen die geloven krijgen deel aan Christus. Uit verschillende bedelingen, op een verschillende manier. Maar ik neem maar gewoon de grote lijn, de meest algemene lijn, zoals die uitgezet wordt in de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief. De gedachte is namelijk dat de Heer Jezus in zijn opstanding de eersteling is van een nieuwe mensheid. U weet wel, de oude is die met Adam aan het hoofd. En de nieuwe mensheid van de nieuwe schepping is die met Christus aan het hoofd. En zoals wij van nature beelddragers zijn van Adam, zo ontvangen wij onze nieuwe natuur en worden dan beelddragers van Christus en hebben deel aan het leven van Christus. Wat is dat? Wij zeggen bijvoorbeeld Christus het hoofd van de gemeente, maar je kan net zo goed zeggen Christus het hoofd van die nieuwe mensheid, want die nieuwe mensheid bestaat tot op heden uit niet meer dan de gemeente. Het bestaat in onze dagen geen verschil tussen namelijk. In de toekomst wel, want de gemeente wordt voltooid en er komt de volgende laag, om zo te zeggen. En dan blijkt de gemeente weer hoofd te worden van Israël en Israël weer hoofd van de volkeren of zoiets. U weet wel, dat is de bekende piramide met al die lagen. Die topsteen Christus, daaronder de gemeente, heb je nog steeds hetzelfde ding. Een piramide namelijk, blijft gelijk. Maar daaronder weer een laag, dat is Israël. Maar hebben nog steeds diezelfde piramide. Hij bouwt zich alleen uit naar beneden. En Christus blijft steeds het hoofd. Gaat het maar om. De gemeente maakt wel degelijk deel uit van heel die nieuwe mensheid, maar ergens bovenin. Als eerstgeborene enzovoorts. Maar daar gaat het om. Gewoon, ieder die gelooft zal deel hebben aan Christus. En de uitdrukking zal hem opwekken ten uiterste dagen. Spreekt dus inderdaad niet zozeer over de gemeente, maar uiteindelijk gewoon over heel die nieuwe mensheid, om zo te zeggen. Al die gelovigen die uiteindelijk allemaal nieuw leven zullen ontvangen hebben ten jongste dagen. Maar het gaat in een volgorde. Eerst alleen Christus, nou, dat is duidelijk. Daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Dus de gemeente. En daarna de voltooiing, het einde. De voltooiing, het einde van de opstandingen. Namelijk als hij het koninkrijk aan de Vader zal overgeven. Dus op de jongste dag. Dus de normale Bijbelse volgorde.
Nog wat. Nou even over geloof.
Ja.
Geloven, dat is toch ook. Geloven dat het iets is wat geest wat God in heeft. Het is een genade
geeft. Genade geeft God. Geloven is niet alleen mensen. Dat is helemaal mijn aandeel. Maar God begint. Nou, dat kan ik niet met ja of nee beantwoorden. Dat maakt het wat lastig. Maar ik zal mijn best doen. In het algemeen, daar waar gehoord wordt, daar waar gezegd wordt dat geloof een gave van God is, ben ik geneigd er meteen tegen te spreken. Omdat het dan meestal gezegd wordt inderdaad in een onbijbelse betekenis. Daarnaast moet ik zeggen dat de Bijbel wel degelijk de oorzaak van geloof legt bij God. Maar dat is logisch ook, want geloof in zichzelf is helemaal niks. Ik kan het niet eens goed formuleren. Geloof in zichzelf. Geloof als zodanig is niks. Het gaat om geloof ergens in. En geloof in het Bijbels geloof waar we nu over spreken, is altijd geloof in God en dus in het woord Gods. Als er geen woord Gods is, kan er dus geen geloof zijn in deze zin van het woord. En dus begint het bij God. Dat is één. Dat is de oorsprong dus. Zonder het woord Gods, zonder God, geen geloof. Kan niet. Dat is één. Het andere ding is dat de... Maar dat is moeilijk. Ik vind het moeilijk om uiteen te zetten. Maar het is ongeveer zo dat de mens nou eenmaal zo in elkaar steekt dat hij geacht wordt meteen de waarheid, dat is het woord van God namelijk, de waarheid te herkennen. Zo zonder meer. Niet op basis van argumenten, zelfs niet, maar veel directer nog. Ja, ik moet ook zeggen, veel mystieker en veel vager. Het is ook een beetje een gevaarlijk terrein. Sommigen maken misbruik van de redenering. Maar dat is ongeveer dit. De mens wordt geacht een geweten te hebben. Wordt ook meteen helemaal aan het begin van de Romeinenbrief genoemd. Meteen in hoofdstuk 2. Omdat het heel essentieel is. Het geweten van de mens. Het geweten is namelijk niet de gewoonte. Zoals de mens die ontwikkeld heeft. Wij zijn geneigd dat zijn geweten te noemen. Hij heeft een bepaalde gewenning, hij is gewoon bepaalde dingen te doen of te laten of te denken. En als hij daarvan afwijkt, krijgt hij last van zijn geweten, zeggen wij. Nee, dat is niet zijn geweten, dat is zijn gewoonte. 1 Korinthe staat dat, maar daar ga ik nou niet verder op in. Dat is zijn gewoonte. Geweten in de Bijbel is, in ons Nederlands hebben wij daar niet zo'n goede uitdrukking voor. De meeste andere talen wel. Daar is het woord niet geweten, maar medeweten of medewetenschap. Conscience. En con betekent mede, met. Dus science is science gewoon, hè. Medeweten. De gedachte is namelijk dat, maar dat is een heel filosofische. De gedachte is namelijk dat de grondbeginselen van de waarheid. Ja, laat ik het zo maar zeggen. Dat de ideeën van de waarheid als zodanig in de mens in zijn geweten van nature aanwezig zijn. En zijn geweten, natuurlijke geweten van de mens, het hart van de mens, zo je wilt. Want u weet, geweten is een functie van het hart, volgens de Bijbel, hè? De harten gereinigd zijn van een kwaad geweten, dat weet u genoeg, hè? Nou goed, maar de gedachte is dat dat hart van de mens, dat geweten, de ideale voedingsbodem is voor dat woord Gods. Dat wil zeggen, dat valt daarin en dat grijpt ook meteen. Zo zonder meer. En genadig is ook dat een mens van nature gewoon begint met geloven. Men vertelt een kind wat en hij gelooft het. En dus gelooft hij in Sinterklaas en meer van dat soort aardige dingen. Maar ongein natuurlijk uiteindelijk. Maar niettemin, mensen geloven is dus helemaal niet moeilijk. Van nature doet hij dat. Hij heeft een hol hart. Hij is een hol wezen. Hij laat zich vullen met woord. Dat is de gedachte. Later komt hij erachter dat hij voor de gek gehouden wordt, zelfs door zijn ouders, en dat die Sinterklaas helemaal niet bestaat. En daarna gaat hij eraan twijfelen of al het andere wat de ouders gezegd hebben wel bestaat. En als ouders verhalen kunnen bedenken, dan kunnen de kinderen dat ook. En daarmee wordt geloof langzamerhand weggeredeneerd. Dat is het idee. Maar de mens ook van nature is geneigd meteen het woord Gods te geloven. Geneigd, dat wil zeggen, het valt er gewoon in. Dat is geen enkel probleem. Zegt God dat, dan is dat zo. Er is niks moeilijks aan. Maar daarna schrikt hij terug voor de consequenties. Want als dat het zo is, als dat waarheid is, dan wordt hij geacht zich aan die waarheid te onderwerpen. En dan gaat hij tegenspreken, die uitvluchten bedenken. Vandaar dat de schrift zegt, zalig zijn de armen van geest, want die zijn niet intelligent genoeg om het woord Gods tegen te spreken. Die zeggen, als God het zegt, zal het wel zo wezen. Dan neem ik dat maar aan, zalig zijn de armen van geest, het zoiets. Maar het punt is dus dat, kijk, laat ik het dan anders zeggen. In reformatorische kring, of in calvinistische kring, spreekt men van oudsher over het ingeschapen godsbesef en zo. Dat is een moeilijke manier om gewoon te zeggen, mens heeft een geweten. En het punt is dat het geweten normaal zou reageren van nature op het woord Gods en het aanvaarden. Maar als de mens eenmaal tot bepaalde ontwikkeling gekomen is, een bepaalde levenservaring opdoet, dan leert hij het verschijnsel kennen dat mensen wel eens meer wat vertellen en dat niet alles wat je te horen valt waar is, en dat je het ook kunt tegenspreken. En als je het goed tegenspreekt, denken de mensen dat jij gelijk hebt. En dat soort dingen meer. Daar zit het probleem. Maar dat is het werk van de duivel. En ongeloof wordt in de Bijbel ook altijd uitgelegd als tegenspraak. Het is afwijzen en tegenspreken van het woord Gods. Maar, laat ik al zo zeggen, op die manier kan men dus zeggen, en ook uit de schrift redelijk aantonen, ik heb geen moeite genomen om naar schrift plaatsen te nemen, maar men kan uit de schrift redelijk makkelijk aantonen dat geloof zijn oorsprong vindt in het woord Gods. Nou ja, dat is ook zo. Maar geloof als gave, zo van ja, we hebben het woord Gods gehoord, we kennen het evangelie, maar je kunt dat maar niet zomaar aannemen of geloven, dat moet God je eerst geven. Dat is een zeer noodlottig misverstand. Dat is namelijk niet waar. Integendeel, en het is niet alleen in strijd met hier en daar een Bijbelse uitspraak, het is in strijd met alles wat de Bijbel leert feitelijk. Want zoals ik er straks al zei, heel de Bijbel is één grote oproep aan de mens om zich te onderwerpen aan het woord Gods, om zijn vertrouwen te stellen op God. Wat onzin zou zijn als die mens daarna zou moeten zeggen, ja, maar dat mag ik niet, want God moet het mij geven. Zo is dat dus niet. Begrijp je me goed? Ik bedoel dus te zeggen, geloof wordt gewekt door het woord Gods. Maar daarna spreekt de mens het tegen. En dat is ongeloof. En dus wordt de mens opgeroepen om te geloven. Niet omdat het zo moeilijk is. Integendeel, zo moeilijk is het namelijk niet. Maar men moet eerlijk blijven. Dat is punt, dat is één punt. En het andere is, men moet bereid zijn zich aan het woord Gods te onderwerpen. Dat is waar het om gaat. Daarna weet ik maar één tekst waarin zou staan dat geloof gaven Gods. Nou, bij nader inzien twee. De een is Efeze 2, waarin iets staat als dat gezalig zijn. Ik wil het wel even zeggen. Dat probleem van vragen aan het eind van de avond is natuurlijk dat dan de avond wat langer wordt. Maar vooruit. Efeze 2. Of wordt het voordeel beschouwd? Dat kan ook hoor. Maar. Efeze 2. Waar staat in vers 8. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Waarbij men in het Nederlands kan zit. Om de uitdrukking het is Gods gave te laten slaan op door het geloof. En dus gebruikt men dit vers als bewijs geloof is gave gast. Daarom moet ik u zeggen dat zelfs in het Nederlands dat niet een toelaatbare lezing is. Omdat duidelijk moet zijn dat hier sprake is van een opsomming. De opsomming is namelijk deze. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. Niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Niet uit de werken zijt gij zalig geworden. Omdat niemand roemt. En de uitdrukking het is Gods gave slaat dus niet op geloof. Je zou er trouwens ook niet echt een andere tekst voor vinden waar dat staat. Dat geloof gave Gods is echt niet. Maar dat zaligheid gave Gods is, ja, hoeveel wilt u er hebben? Hè? Dat klopt. En zo staat het er ook. Daarna zeg ik, maar dat, ja, voor sommigen is dat een argument. De uitdrukking, het is Gods gave, kan in het Nederlands wel slaan op het geloof, maar in het Grieks niet. Hoe dat zit, dat weet ik uit mijn hoofd, kan ik uit mijn hoofd nou niet zeggen, want zo goed ben ik er niet in thuis. Maar zoiets van het is Gods gave is dan vrouwelijk, maar geloof is onzijdig of zoiets. Dus dat kan niet op elkaar slaan.
Gave, zo zeg ik, denk, het is Gods gave, de gave is...
De gave Gods is eeuwig leven. En daarna zeggen we, de gave is toch Christus? Dan zeg ik, ja, dat zei je toch? Hè? Maar niet het geloof.
Is dan het bestaan van God die in de mens gelegd?
Jazeker. Jawel. Maar kijk, het wordt een wat ingewikkeld verhaal. Ik zal even dit afmaken. Er is nog één andere tekst die aangehaald wordt als bewijs dat geloof gave God zou zijn. Deze valt af, want in het Nederlands kan hij net met wat moeite, maar eigenlijk ook niet. Maar in het Grieks is het absoluut onmogelijk. Ook bekend hoor. Kan echt niet. Maar de enige andere tekst is uit 1 Korinthe 12, waar sprake is van geestelijke gaven en in die opsomming wordt geloof genoemd. Maar daarvan moet ik u zeggen dat het daar gaat om gaven aan mensen die al gelovig zijn. Dus dat is een ander verhaal. En bovendien krijgt de term dan meteen meer de betekenis, naar het Nederlands althans, van trouw. God geeft mensen om trouw te zijn. Dat is hun verantwoordelijkheid namelijk, want ik vertel altijd, niet alleen maar nu, en dus ook niet als uitvlucht, dat geestelijke gaven zijn niet, bestaat niet uit het vermogen iets te kunnen, zoals geloven of zo, maar geestelijke gaven bestaan uit de verantwoordelijkheid om iets te doen wat men kan. Dat is de verantwoordelijkheid die men heeft. En dat geldt voor geloof, dat is namelijk trouw. Men heeft de verantwoordelijkheid om trouw te zijn. En dat vers valt dus ook zo zonder meer af. Meer versen zijn er niet, heb ik nooit zien aanhalen. Dus dat is het einde van het verhaal. Daarna kom ik terecht bij een wat filosofische benadering van het geheel. De Grieken leerden, en ik haal dat aan omdat het redelijk bekend is, maar ik denk ook omdat het Bijbels is. De Grieken leerden dat de mens van nature iets weet over bepaalde ideeën. We hebben het over de ideeënleer nu, zo heet dat. Over ideeën. De mens weet dat bepaalde zaken bestaan. Zoals waarheid. Maar wat is waarheid? Liefde. Maar wat is liefde? Blijft geluk. Wat is geluk? En het gek is, wij kennen de begrippen. Wij weten dat ze bestaan. Maar we zijn niet eens in staat om ze te formuleren. Niettemin zijn het hoogst elementaire begrippen. Ideeën. Logos in het Grieks. Idee, woord. Het zijn hoogst elementaire begrippen. Zonder die kun je niet eens denken of praten. Je moet ze kennen. Maar wat zijn ze nou? En wij kunnen ze niet onder woorden brengen. Niet echt. Wat wij kunnen is, zoals liefde, weet je wel, dan krijg je boeken vol met liefde is dit en liefde is dat. Wij kunnen voorbeelden geven van hoe liefde tot uitdrukking komt. Maar wat is het nou eigenlijk? En hetzelfde geldt voor al die andere dingen. Al die andere ideeën. Wat het echt is, valt niet te definiëren, maar wij weten dat het bestaat en we proberen het zo dicht mogelijk te benaderen. En de gedachte is dat wij die begrippen van nature ingebakken hebben gekregen. Dat leren de Grieken, maar ik denk dat de Bijbel het ook leert. Wij weten van nature dat het er is, maar wat is het? Maar ik kan antwoord geven op die vragen, wat is dat? Ik kan antwoord geven. Want wat is waar, hè? Huh? Christus. Wat is wijsheid? Christus. Wat is geluk? Christus. Wat is liefde? Christus. Nou ja, in Christus komt die liefde tot uitdrukking. Liefde Gods tot uitdrukking. Of in Christus komt de wijsheid Gods tot uitdrukking. Wat is rechtvaardigheid? Dat is een groot probleem. Christus is ons geworden rechtvaardigheid, God. En zo geloof ik, langs deze eenvoudige weg, via dit soort schriftplaatsen, dat inderdaad de Bijbel die Griekse gedachtegang onderschrijft. Leer van Plato eigenlijk, via Plato bekend geworden, die ideeën leren, leer van de logos. Hoewel men nooit zeker weet of het niet toch een Joodse oorsprong heeft, via Philo, geloof ik. Nee, laat maar zitten. Maar zo steekt het wel in elkaar. En de gedachte is dus dat de mens deze dingen redelijk nauwkeurig weet, ingebakken heeft. En het idee is eigenlijk dat de mens in de wereld dus gaat zoeken naar de inhoud van deze grondbegrippen. Wat is waarheid? Wat is liefde? Wat is geluk? Wat is rechtvaardigheid? En u en ik weten dat je daar urenlang over de radio kunt over mee discussiëren. Moet je nummer bellen, is dat eigenlijk. Toch? Elke avond op de tijd dat ik naar hier en naar een bijbelstudie rijd, dan is er al een of ander. Dit keer was het evangelische omroep. Mocht je meepraten over of die vliegtuigen nou al of niet mochten landen voor die supporters van Juventus en hoe heet het andere voetbalclubje ook alweer. Nou goed, laat maar zitten. Interessant zeg, en dan kan je als christen voor de eeuw kan je daarover meepraten wat je ervan vindt. Jongens. Maar goed. Ik vind het altijd een zielige vertoning. Maar in het algemeen, het is een karikatuur van hoe toch het menselijk leven in elkaar zit. Maar het zijn karikaturen. Zo erg is het al geworden. Want in werkelijkheid, wij zoeken naar de inhoud van deze begrippen. We willen er zoveel mogelijk van weten of ze ervaren. Dat is ook de bedoeling. Indien wij dat niet willen, zullen we ook nooit tot geloof komen. Indien we geen waarheid zoeken, geen liefde zoeken, geen rechtvaardigheid zoeken, noem nog eens wat, geen wijsheid zoeken, zullen we nooit de Heer leren kennen. Maar wie waarheid zoekt, echt, komt bij de Heer terecht. Wie gerechtigheid zoekt, rechtvaardigheid zoekt, komt bij de Heer terecht. Wie liefde zoekt, komt bij de Heer terecht. Enzovoort. Wie wijsheid zoekt, komt bij de Heer terecht. En dat is het punt. Dat wil zeggen, de mens is van nature toch in staat om, God te zoeken. Maar dan, de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat je dan altijd nog kunt zeggen, maar is de mens echt in staat om dat uit te werken? Dan, als je me zo vraagt, zeg ik nee, dat is hij niet. Hij weet dat hij het eigenlijk zou moeten doen, maar hij kan het niet. Maar dat is geen punt. Want dan is het van de andere kant de waarheid die zich openbaart. De wijsheid die zich openbaart. U weet hoe je aan wijsheid komt? Makkelijk genoeg, dat vraag je aan God en hij geeft het. Alleen heb je daar dan nooit meer excuus. Dan draagt de grote verantwoordelijkheid meteen. Zo gaat dat, hè? Nou goed, dat is met al die dingen zo. God openbaart zich dan. Maar geloof is niet wat hij geeft. Hij openbaart zich en hij verwacht van de mens dat hij zich aan die dingen onderwerpt. En de mens kan dat, want door dit ingeschapen geweten, Gods besef vind ik achteraf inderdaad een te christelijke term. Niet dat het onjuist is, maar het is anders. Het is kennis van deze ideeën. Maar doordat de mens dat heeft en daarna zou moeten zoeken, weet dat hij dat eigenlijk zou moeten zoeken, dat vervulling van zijn leven zou moeten geven, daardoor is hij inderdaad in staat om zich aan hetgeen hij dan vindt te onderwerpen. Dat kan niet. Vandaar dat de God van de mens niet verwacht werk in het algemeen. Vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en kan dat ook niet. Maar het hart kan zich wel degelijk onderwerpen aan dat wat eigenlijk bij de mens al in zit. Heb je dat nog? Nou goed, daarna nog één opmerking. Die is wel aardig, namelijk in Genesis 2 staat: God formeerde de mens uit de stof van de aardbodem. En toen kwamen de vertalers in de problemen. En dan staat er zoiets van: en hij blies in hem de adem, staat er geloof ik in de Statenvertaling. Hij blies in hem de adem des levens. Maar wat met adem vertaald is, is niet het normale woord voor adem. Maar het is ook niet het normale woord voor geest. Het is een woord wat maar 7 keer in heel de Bijbel gebruikt wordt, waarvan 6 keer alleen maar in het enkelvoud. Dan is er maar 1, dat is neshama. En neshama, ja, wij vertalen het weer met ziel. Nou, dat was helemaal mis, maar vooruit. Maar ja, je moet vertalen. Maar die neshama is wel degelijk naar onze maatstaven, ook naar Bijbelse maatstaven, geest. Het is namelijk onzienlijk, ontastbaar en nogal abstract. Maar het is niet ruach, het is niet gewoon de geest van de mens als zodanig. Het is meer dan dat. Maar van die neshama staat ergens in Spreuken, ik weet echt niet welk vers het is, daar staat van die neshama, helaas vertaald met ziel, voorkomen ten onrechte, maar er staat de ziel des mensen, maar er staat de neshama van de mens, maar dat is wat God de mens oorspronkelijk inblies. Waarna hij tot leven kwam. De neshama van de mens is een lamp des Heren. De concordantie, zo. Nou, de neshama van de mens, toch van de mens, is een lamp des Heren. Van wie is hij nou? Zeg ik dan altijd. Van de mens of van de Heer? De neshama van de mens is een lamp des Heren. Spreuken 20. Doorzoekende al de binnenkameren des buiks. Buiks in de zin van inwendige mens. Die lamp des Heren doorzoekt dus de hele mens, zijn inwendige mens. Maar er is dus licht van nature in de mens. Dat zijn in Spreuken 20. Psalmen, Spreuken, Prediker hebben we al gehad vanavond. Spreuken 20, vers 27. Daar staat ziel, maar hier staat echt niet het woord voor ziel, nefesh, maar hier staat neshama. De ziel des mensen, de geest des mensen, maar in de praktijk is het gewoon het geweten. Dat is wat het geweten doet. Een licht, een medeweter. En u weet, een licht, lamp, staat altijd voor weten, voor kennis. En dus dit is gewoon een beschrijving van het geweten van de mens, maar met verwijzing naar wat God de mens oorspronkelijk inblies. En bovendien in Genesis 2 heet het niet eens de geest, God blies in hem de adem, neshima. Des levens, maar der levens, meervoud. God blies zijn neshima in de mens. En diezelfde neshima, niet een ander, diezelfde neshima is daarna in ieder menselijk leven. Niet ieder met een eigen geweten. Het is één en hetzelfde geweten, vast beginsel. Voor zover de mens van nature van God afstamt op een of andere wijze en hij van God iets erfelijks heeft meegekregen, is het dit geweten. In de zin van conscientie. En daarom staat er, de ziel, de neshama des mensen, is een lamp des Heren, doorzoekende, en de schijnende overal, al de binnenkameren des buiks. En dat betekent dat het menselijk denken vanuit zijn hart, vanuit zijn geweten, gevoed wordt en geactiveerd wordt. De mens zou namelijk zoeken. Dat is wat de Grieken leerden, in die ideeënleer. Maar het is net zo goed wat de Joden leren, en zelfs Weinreb had daar hele verhalen over, eerlijk gezegd. Het was een wat onduidelijke verhaal, maar het komt er ongeveer op neer. Die had een verhaal over de mens komt in de wereld. En hij dacht dat de mens uit de hemel komt, wat ook met waarheid is natuurlijk. Maar hij dacht, er komt er maar één uit de hemel, dat is de Heer Jezus. Hè? Maar de mens komt dan uit de hemel enzovoort. En dan is hij ineens alles kwijt. Dat klopt, de Heer is dan alles kwijt. Maar goed, hij vertelt het over de mens, is alles kwijt. En dan komt hij in deze wereld, slaat hij zijn ogen op en dan weet hij helemaal niet waar hij is. Dus hij is alles vergeten. En wat gaat hij dan doen? Hij heeft iets onderbewust, zo van, er was iets. Maar wat was dat nou ook alweer? Zoals je wakker wordt nadat je gedroomd hebt. Er was iets, maar wat was het ook alweer? En heel zijn leven lang gaat hij dan op zoek naar, wat was dat nou toch? Hebben jullie dat? Dus de Joodse variant op het verhaal. Dat herken je ook meteen. Hè? Maar zo ongeveer is het wel. Ongeveer. Want ik heb er sowieso geen tijd meer. Maar zo is het ongeveer met de mens. Hij weet iets, maar hij weet niet wat het is. En dus gaat hij op zoek. En wat zoekt de mens? Precies die dingen waarvan Plato zegt. Dat is wat de mens zoekt. Klopt precies. Met zijn begrippen die bij hem ingebakken zitten. Maar de Bijbel beantwoordt het meteen. Hij zegt, dat is Christus. In wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Je moet zoeken. Maar de aardigheid is, hij openbaart zich daarna. En onze verantwoordelijkheid is, niet om te blijven zoeken. Onze verantwoordelijkheid is, dat als de waarheid of de wijsheid of de liefde of de rechtvaardigheid of wat het maar is, zich openbaart. Dat we ons daarin onderwerpen en dus ons vertrouwen daarop stellen. In hem geloven. En dat is onze verantwoordelijkheid. En dat kunnen wij. Ja, of het willen is de vraag, niet of het kunnen. Kunnen is niks aan. Als we allemaal de lagere school hebben doorlopen, kunnen wij geloven.
Dus als je goed bent, dan weer willen in hem bewerken.
Nee, als je voor iemand... Als je, stel nou dat je bidt voor iemands behoudenis, want ik neem aan dat het daarover gaat. Je hoopt, je wil graag dat iemand alsnog tot geloof komt. Er zijn maar twee dingen, er zijn echt twee dingen die de Heer daaraan doet, of kan doen, of wil doen. Kan doen, moet ik zeggen. En ook wellicht zal doen, mede op grond van ons gebed. De een is zo iemand echt confronteren met het evangelie, maar ik denk dat in... Veel gevallen waar wij bidden voor iemands zaligheid, er sprake van is dat ze iemand het evangelie al kent. Want ik zeg altijd, ja, je kan wel voor iemands zaligheid bidden, maar ik zou niet weten, ik zou het niet durven als ik zo iemand niet eerst zelf het evangelie zou gebracht hebben. Lijkt me duidelijk, toch weer. Eerst de eigen verantwoordelijkheid. Maar goed, het kan samengaan, natuurlijk, het kan samengaan. Zoals Paulus in Romeinen 10. He, bidden voor Israëls zaligheid en tegelijkertijd zichzelf beschikbaar te stellen om hen dus de evangelie te prediken. Zo hoort het ook. Maar dat is het ene wat de Heer kan doen, zo iemand confronteren met het woord. Dat is namelijk het werk des Heren in onze dagen. Het andere is, u weet toch wat de Heer doet met degene die het evangelie niet willen horen, wat hij dan doet om ze dan toch tot bekering te brengen. Nee, die bedoel ik niet. Grote verdrukking. Verdrukking. Dat is wat het is. Want de beste voedingsbodem voor het evangelie is in de praktijk nog altijd dat iemands leven compleet overhoop ligt. En dat hij al zijn zekerheden in dit leven kwijt is, dan is hij misschien geneigd, omdat hij toch niks meer hoeft los te laten en al met lege handen staat, om zijn handen uit te strekken naar de Heer. Werkt perfect. En ik gun het iedereen dat het zelfs zo gebeurt, eerlijk gezegd. Want dat vergeet je nooit meer en dat is definitief. Dat meen ik echt. Dat grijpt heel diep. Het hoort ook diep te grijpen. Het maakt trouwens niks uit, want als het wat makkelijker gaat, als we geen puinhoop in ons leven hebben, we komen tot geloof, dan geef ik u de verzekering dat daarna dat geloof alsnog beproefd wordt. En dat alsnog u zult moeten bewijzen dat u inderdaad uw vertrouwen stelt op de Heer. Daar komt het daarna. Het komt toch. Het komt altijd namelijk. Maar als je mij vraagt, wat zou de Heer eraan kunnen doen? Dan zeg ik, punt 1, ik weet niet wat de Heer zou kunnen doen. Maar dat de Heer iemand maakt tot gelovige als zodanig en hem geloof geeft, dat ben ik in de Bijbel niet tegengekomen. Dus mijn zin is ook in strijd met wat de Bijbel daarvan zegt. Ik heb er twee manieren. De een is, hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? En de andere is, de Heer zal hen in verdrukking brengen om, om hem te pressen tot geloven. Dat is wat hij inderdaad met Israël als volk uiteindelijk zal doen. Zodat, je kunt bidden voor iemand zaligheid. Maar je moet je wel realiseren wat daar het gevolg van kan zijn. Maar iets anders is het niet. Helaas. Dat is echt zo. Kan het ook niet helpen. Omstandigheden moeten iemand op de knieën brengen, want dat is echt waar het om gaat. Onderwerping. Het is niet onwetendheid of onmogelijkheid of hoe heet zoiets, onvermogen, ongeloof. Komt niet voor dat onvermogen om te geloven. Iedereen kan geloven. Als het niet doet, is het omdat het niet wil, om wat voor reden dan ook. Meestal omdat hij aan iets anders vasthoudt of in iets anders vertrouwt. Als de Heer er zich mee zou bemoeien, hetgeen heel goed kan, zeker als wij hem daarom vragen, dan zal het er waarschijnlijk op uitdraaien dat zo iemand eerst al zijn zekerheden in het leven moet verliezen enzovoorts, om dan alsnog tot geloof te komen, wellicht. Het zijn de twee manieren en ze hebben altijd gewerkt, tot vandaag. En zelfs in het leven van gelovigen werkt het nog zo. Als geloof gebouwd moet worden, kan het best op die manier. De ene kant het woord, en de andere kant allerlei ellende. Verzoekingen die beschouwd zouden worden als beproevingen. Zo steekt het verhaal in elkaar. Maar goed, wij moeten het hier dringend bij laten. Want het is echt de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij vanavond uw woord mochten openen en met vrijmoedigheid onze harten mogen openstellen opdat het woord daarin zou geplant worden en opdat wij daardoor zouden gebouwd worden. Wij danken u dat bij al het vergankelijke in dit aardse leven wij ons vertrouwen mogen stellen op dat eeuwig blijvende, onvergankelijke woord Gods. En meer in het bijzonder dat we ons vertrouwen mogen stellen op de Heer Jezus Christus, die voor ons geworden is tot oorzaak van eeuwige zaligheid. We danken u dat we hem mogen kennen als degene die ons geworden is, wijsheid van God en heiligmaking en rechtvaardigheid. We danken u dat we hem mogen kennen als degene die het leven is en in wie wij leven hebben ontvangen. We danken u dat wij hem mogen kennen als onze hoge priester, als onze herder, als ons hoofd, als degene die in alle opzichten voor ons zorgt, opdat we zouden delen in zijn heerlijkheid. We danken u voor die grote rijkdom die u ons in hem geschonken hebt. Dat u van ons niet verwacht dat wij enige tegenprestatie leveren, maar dat u van ons verwacht dat we met ons hele hart ons aan uw woord onderwerpen. Opdat daarna u uw werk in ons zou doen. Opdat dat woord onze zielen zou zalig maken. Opdat we daaruit zouden leven en onze verwachting, hoop, vertrouwen en geloof zouden stellen op die beloften die u ons gedaan hebt, betreffende de heerlijkheid die u voor ons bewaart in de hemel. Wij bidden u dan, Vader, wees u ons nabij met die kracht om Christus wil. Amen.